Het is weer zaterdagmiddag, 12 uur geweest. Nieuws gehad, reclame gehad. En dan is het tijd voor Op de Klippen.
En excuus aan de luisteraars dat ik eventjes de muziek van Megit nog even liet doorlopen. Maar dat is er nu uit.
Oké, nou dan is het goed. Dus mensen kunnen me nu horen.
Ze kunnen je nu horen en ook verstaan.
Ik kan nu geen woorden als poep meer zeggen en zo?
Nee, ja, broodje poep mag dan nog wel.
Want, namelijk, er ligt nu een boot hier in de haven. Dat is de Volendam. En die heeft een uitbraak van norovirus. En uitbraak is dan natuurlijk wel een heel erg interessant woord. Hè, als een norovirus is.
Ja, dat is wel een beetje beeldend, zullen we maar zeggen.
Ja, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Iedereen met norovirus die zit op de boot. Iedereen die geen verschijnselen heeft, die loopt over het eiland. Om het een beetje uit te delen hier. Nou, en alle gezonde mensen die...
Dat
die
waren ook niet de blauwe bessen van onze grootgrutter.
Nee, want dat was hepatitis A.
Ja,
nou ja,
dat was weer wat heftiger.
We zitten beide op het toilet, hoor.
Ja, nou, ja, zeker.
Met norovirus heb je wel straalaandrijving, ja. Dus dat is wel duidelijk. Dat is een behoorlijke shitzooi.
De directie van Megahit FM neemt geen verantwoordelijkheid voor deze uitspraken.
Dat klopt, mega.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.
Ja, het is bijna niet voor te stellen, maar we zitten hier in een zonovergoten Cuba-compagnie live radio te maken. En ondertussen hebben wij een luisteraar in Hongkong die om 12 uur 's nachts de radio heeft aangezet om mee te luisteren.
12 uur later dan wij?
Ja, nou, ja, of 12 uur vroeger, je weet het niet.
Nee.
Vroeger. Ja. Dus wat zij hebben komt nog naar ons toe. Maar dat is over 12 uur. Dus speciaal voor Marcel, onze luisteraar. Dus eventjes dit. We hebben daar een geschiedenis mee. We waren huisgenoten in onze studietijd. En we dachten dat onze huisbaas niet thuis was. Dus wij zetten om 4 uur 's nachts deze plaat aan. Omdat we nog even wilden stampen. Kennis stampen in de ochtend. En toen bleek dat de man wel al thuis was.
Dat werd huurverhoging.
Nou, we waren heel slim. Hij had een hekel aan mij, maar hij was gek op Marcel. Dus we lieten Marcel daar even sorry voor zeggen. En toen ging het goed.
Oké.
Maar er zit dus norovirus op die boot die we hier hebben. Dus vandaag geen handen geven aan mensen.
Openbare toiletten een beetje vermijden.
Ja, inderdaad. Waar zij heen gaan tenminste.
Ja. Dus niet in restaurants, weet ik wat, naar het toilet gaan.
Even belangrijk. In ieder geval, wij zitten hier met gevaar voor ons eigen leven wat dat betreft.
Stel je niet aan.
Een Cuba-compagnie.
Stel je niet aan.
Nee? Oké. Okay. Ja, het is gewoon een buikgriepje.
Het is gewoon een beetje vervelend, niks meer dan dat.
Nee. Het is gewoon een buikgriepje. Dus,
het is detox.
Bijna de helft van de mensen die
het is detox. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen.
Nee, volgens mij is het best wel heel erg vervelend. En ervan uitgaande dat van deze schepen zoals die daar ligt. Ik zag de Volendam, dus het is niet zo heel erg groot. En ik zag wat grijze koppen rondom die boot en van die boot afkomen. Dus als je wat ouder bent, is dat vaak, even serieus, dan is het vaak vervelender dan dat je jong bent. Hè?
Oh, ik dacht dat je bedoelde dat ze grijs uitgeslagen waren.
Nee. Dan wordt dat groen volgens mij. Dan is dat meer groen. Dat heb ik nog niet, kunnen ontdekken. En ik hoop dat het te managen is op het schip. En dat FM er niet al te veel last van heeft.
Kan je één ding vertellen? Kan je één ding vertellen? Je cruise is eraan als je dit krijgt op de boot.
Ja, goed. Je bent in ieder geval vijf dagen onder de pannen.
Ja, zo'n cruise duurt een week. Dus heb je nog twee dagen.
Jongens, maar we kunnen niet zeuren. Want dat betekent wel dat we gewoon het lekker rustig hebben. Er ligt dan nu dus een cruiseschip. Het
niet
is op zich
groot.
Trouwens een, ja, wou ik zeggen, bescheiden scheepje. En wij hebben niet ontzettend veel toeristen daarvan op straat. En dat is wat we altijd gillen. Dus ja, eigenlijk moeten
wat zeuren we.
Is prima.
Wat zeuren we?
Voor hen vervelend, maar
we moeten sowieso minder gaan zeuren.
Wij moeten minder gaan zeuren. En dat gaan we dan misschien in deze uitzending proberen.
Is het? Maar wat nou? We zitten hier gewoon om dingen te vertellen die er gebeuren hier op dit eiland. En dingen die gebeuren op dit eiland. Ja, dat betekent dat het zijn vaak negatieve dingen die we moeten rapporteren. En dan wordt het zeuren, ja. Dat, tenminste, dat kun je als zeuren zien.
Ja. Nou ja, het ligt misschien ook wel een beetje aan onszelf als we te veel vastbijten in dingen die ons werkelijk echt super, super irriteren.
Ja, ik bedoel,
het probleem is een beetje, als ik naar mezelf kijk, en dat wil ik dan toch wel even hardop gezegd hebben. Dat er op dit moment in de wereld zo, en ook hier op het eiland, maar in Nederland en de rest van de wereld, zoveel dingen gebeuren waar ik me druk over maak, waar ik boos over word. Dat ik mijn objectiviteit nu dan aan het vergeten ben. En ik zit hier in het programma. Wij zeggen altijd, Michiel heeft een mening.
Ja, dat is heerlijk.
Ik heb de feiten en Judith heeft het commentaar.
Ja, ik mag nuanceren.
En...
Het is eigenlijk jammer dat je dat nu vertelt, hè? Want mensen hadden dat eigenlijk nooit door.
Nou, nee.
Nee, totaal niet.
Maar in ieder geval, ik merk aan mezelf, en dat heb ik. Ik heb afgelopen weken een paar afleveringen gewoon zitten terugluisteren. Gewoon echt naar mezelf zitten luisteren, gewoon om er zelf weer van te leren. En ik ben toe tot de conclusie gekomen van Martijn, je moet wat vaker je eigen mening wat achterhouden, want dat is jouw rol in dat programma niet. Dus dat ga ik proberen.
Nou ja, ik ben het meestal wel eens met jouw mening.
Jawel, maar dat mogen we dan tijdens de lunch na het programma tegen elkaar zeggen. Maar,
ja, maar dan zit je weer zo hard te vloeken tijdens de lunch. Hele lekkere lunch trouwens hier.
Heerlijke lunch.
Ik verheug me nu alweer op.
Juist, het gaat straks gebeuren.
Maar in ieder geval, ik heb voor mezelf besloten wat meer mijn eigen mening op de achtergrond te houden. En wat meer tot de feiten te beperken.
Oké. Nou.
Even beeldradio voor de luisteraars. Michiel is dit even aan het processen.
Nou ja,
en ik weet niet of het beklijft in deze uitzending. Bij ons alle drie, dat weet ik nog niet.
Ik weet niet of het gaat lukken.
Nee, dat juist.
Ik weet niet of het gaat lukken.
Nee, okay.
Nou,
want ik ben er over een aantal zaken inderdaad heel erg boos.
Welke ga je dan
op de feiten van Martijn en dan kom ik met de uitbraak.
Ja. Ah, oké. Okay. Nou, zullen we dan... je hebt weer een prachtige lijst gemaakt, want er is best wel weer het een en ander gebeurd.
Nou, dat wil ik nog een keer gezegd hebben. Het is verbijsterend dat ik elke week een volledig A4'tje vol krijg met feiten die hier op het eiland of in het omgeving van het eiland gebeurd
zijn. Nee, maar dat klopt.
Wat je bedoelt te zeggen is dat je er niet eens moeite voor hoeft te doen.
Nee.
Want je bent echt dingen aan het wegstrepen. Ik ben, zeg van, nou, dat is dan...
Als ik alle dingen... Wat ik doe is allereerst de dingen op de pagina te zetten van waar ik denk van, nou, dit is interessant. Dan ben ik meestal anderhalf A4'tje. En dan moet ik gaan strepen.
Ja.
Om tot een A4'tje te komen.
Ja. Ja, het is verschrikkelijk wat hier allemaal gebeurt. Het eiland wordt steeds drukker, dus er gebeurt steeds meer. Maar ook de kleine dingen moeten we niet vergeten. Nee. Judith, jij kwam binnen met een verhaaltje over een visnet.
Ah ja, zo schattig. Er zijn twee jongens en die vissen. Die wonen hier al een paar jaar en die hebben zich het vissen eigen gemaakt.
Hoe helemaal oud zijn ze?
Het is een tweeling en als ik me niet vergis zijn ze 10, 11. En gaan ook vissen nu met een lijntje. Dus die zijn aardig ingeburgerd. Maar die wilden heel erg graag een visnet. En die hebben daarvoor gespaard. Ja, en dan kom je toch in een winkel waar dan zo'n bedrag wat je op de toonbank legt niet echt genoeg is. En toen ben ik gestopt bij het allereerste visserhaventje hier op de Malecon. En ik ben even uitgestapt. Nou loop ik elke ochtend dapper om zoiets te doen aan beweging. Dus inmiddels zwaaien we en zeggen we goedemorgen. Ik zeg, hey, luister, er zijn kids en die zoeken een visnet. Maar die staan nu ergens en het is hartstikke veel geld. En dat konden zij meteen beamen. En wat wordt er dan gezegd? Weet je, stuur ze langs. We hebben vast nog wel een net. Waarvan zij misschien dan niet meer echt super, super kunnen vissen voor de visvangst. Maar voor kids natuurlijk geweldig om te spelen. Nou, dat is dan toch top.
Ja,
dat is Bonaire.
Precies, dat is echt
Dit
Bonaire.
Dit is Bonaire, ja, super.
En dan zie je dat het echte Bonaire nog steeds wel degelijk... Ja,
en ze luisteren, want ze vroegen dus... Ik zei, ja, ik ga nu even door, want ik moet radio maken. Dus ze luisteren. Ze bos nog dat tinden. Hoppie, hoppie, dankie. Echt, met de apprecia, hoppie. Ik zag het aan ons Bonaire. Ik zag het aan ons Bonaire, kon ons keer. Dankie.
Ja, en als ze nou een visnet hebben... Moet ze even hierin komen, even vertellen natuurlijk.
Even vertellen, ja, inderdaad.
Even naar Cuba Compagnie komen.
Boys,
en dan,
horen jullie dat? Nou, wie weet.
Wie weet.
Ja, ik hoor geen antwoord.
Nee. Maar dat komt
Zit
nog. Misschien wel met een
radio?
Visje. Misschien wel met een visje.
Ja, nou, dat zou helemaal mooi zijn.
Jongens, wat gaan we als eerst bespreken?
Gaan we wat bespreken of zal ik nog een plaatje draaien? Want het is nu alweer 11:15.
Doe maar.
Ja, dan draai ik een plaatje. En dat is natuurlijk heel toevallig, want we hebben net over... Ja, dat is het echte Bonaire. De nieuwe single van Suzanne en Freek heet... Ken je dat gevoel? Ik geef wat je met me doet. Oh, ken je dat gevoel? Suzanne en Freek, ze zaten samen op de middelbare school. En de liefde voor muziek sloeg om in een liefde voor elkaar. En zo te horen ook in een liefde voor autotune.
Ja, en...
Ik vond het echt helemaal niks.
Ik vind het Het is heerlijk, man.
Sorry, hoor.
Ja, en ook de teksten, bedoel, Sinterklaasrijmpjes.
Ja, nee, dit was het niet.
Sorry dat ik het zeg.
Nou, ze zijn heel populair.
Ja, weet ik. Maar ik zeg wel vaker dingen die heel populair zijn bij mensen die... Oh nee, ik zal mijn eigen mening niet zeggen.
Nee, maar ik vind het, sorry hoor.
Nou, over muziek moet
over
toch
muziek
kunnen.
Ja,
over
muziek mag het maar. En bovendien, het blijft een mening. En dit is... Nee.
Ja, nou ja, ze hebben moeten lijden voor hun muziek en nu is het onze beurt.
Oké, goed. Next.
Dan zou ik zeggen, is er al iemand die een onderwerpje heeft uitgezocht waar we over gaan praten? Want,
dat laat ik altijd aan jullie over.
Nou, laten we het even kort houden. Geert van der Tweel is overleden.
Ja, de naamgever aan de grootste supermarkt van het eiland. En hij had tot aan 2019 was het geloof ik. Vijf supermarkten hier op de ABC-eilanden in eigendom. Eentje hier op Bonaire dus.
Ja, op Curaçao had hij een Albert Heijn en een Van der Tweel.
Ja, klopt. Hij moest hier Van der Tweel van maken, geen Albert Heijn. Hij wilde in eerste instantie hier een Albert Heijn ook van maken, maar het moest Van der Tweel worden omdat dit op Bonaire het hoofdkantoor van het hele concern is. Dan moet er dus hier een bedrijf staan wat van de Tweel is. En
ik heb een ander verhaal gehoord.
Ja, oké, vertel.
Ik heb gehoord dat Albert Heijn wilde eigenaar zijn van alle gebouwen. Of in ieder geval de percelen.
Ja, ze wilden inderdaad de zaak overnemen.
Ja, die wilde eigenaar zijn van de percelen waar Albert Heijn op stond.
Beide verhalen kloppen namelijk.
En dat wilde Van der Tweel niet. Nee. En die heeft daarom op het laatste moment... Hij kon het gewoon vullen met Albert Heijn dingen. Maar hij heeft op het laatste moment besloten om er niet... een Albert Heijn van te maken, maar een Van der Tweel. En het was eigenlijk gewoon, om te zien was het gewoon een Albert Heijn.
Het was gewoon een Albert Heijn.
Alleen met een andere kleur. Blauw werd paars.
Maar wat wel zo is, is van dat hij Bonaire als hoofdkantoor heeft genomen. Dat is belastingtechniek erg interessant. Je betaalt hier namelijk veel minder vennootschapsbelasting. Al dat vennootschapsbelasting bestaat er trouwens niet eens. Het is belastingtechnisch echt, het scheelt je echt miljoenen in zo'n groot bedrijf als dit. Om hier te, maar en daarom heeft hij dus ook, naast dat hij inderdaad ook gewoon Albert Heijn wilde dwarszitten, ook gewoon duidelijk is van hier staat het hoofdkantoor, dit is Van der Tweel.
Ja, maar hij had Van der Tweel hier in elk geval al verkocht aan een Jamaicaans concern, toch?
Alle supermarkten in de ABC-eilanden had hij gedaan.
Ja, dat merk je ook wel een beetje in de inkoop. Die is niet zo wijs meer als dat hij was toen Van der Tweel.
Niet zo scherp als hij was. Ja, dat klopt. Ja. Maar hij had in Nederland had hij nog 19 Albert Heijn filialen.
Maar we hebben in ieder geval een heleboel aan de man te danken.
Hij had 3000 mensen in dienst.
Hij heeft echt een heleboel gedaan voor de voedselvoorziening hier op het eiland. In ieder geval de keuze.
Aan de andere kant, Bondigro is ooit ontstaan. Uit een protest tegen de hoge prijs van de Tweel. En toen bleek het inderdaad goedkoper te kunnen.
Nou ja, nogmaals, dat is toch ook te danken aan Van der Tweel.
Ja.
Dus de man...
Het was geen makkelijke man.
Nee, zeker niet. Maar dat kun je ook niet zijn om in die business boven te komen drijven, denk ik.
Ik heb ooit een keer een filmpje gezien op YouTube dat hij stond te schreeuwen tegen zijn personeel. En dat was...
Ja, er waren toen...
Wordt racistisch echt... af.
Ja, dat was inderdaad. Er was op een gegeven moment een documentaire. In mijn beleving was dat 2000...
Nee, dat vroeger. Daarvoor.
10 of 2011, of misschien nog wel iets eerder. En dat ging inderdaad over...
Het was inderdaad, ik was op het eiland.
Ja, en dat ging inderdaad over het verschil tussen armrijk, zwart-wit op Curaçao. Gefilmd door een documentairemaker en ik... Volgens mij maakster. Ik weet niet meer. Juist. Ja, en daar hebben ze toen inderdaad ook gefilmd. Bij Van der Tweel op Salinha. Dus ze hebben hem gevolgd. En niet zozeer hem. Maar wel eigenlijk hoe het ging met het personeel. En ook heel veel in de bouw. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik op dat moment wel vond. Dat het was vooral de manier van... film maken. Ik vond het wel heel knap. Die maakte het nog eens extra super triest en troosteloos. En, maar goed, in die documentaire zijn een aantal uitspraken gedaan. En daar vond ik dan zelf de uitspraken van binnen van de Twil en van de Twil zelf. Maar de uitspraken überhaupt op grote bouwplekken. Toen nog bij Coral Estate. Waar daadwerkelijk de kakkers en het nieuwe geld vanuit de Nederland een huis lieten bouwen. En als je, die werden gevolgd in een restaurant bijvoorbeeld. En uitspraken van hen over de lokale bevolking en de mensen die heel hard aan het werk waren in de bouw, die waren echt tenenkrommend. Dat is een documentaire geweest, die heb ik inderdaad gezien in Theater Luna Blauw, toen woon ik op Curaçao, met een aantal genodigden. Ook de mensen van de Twil. Daar kwam een hele boeiende discussie. Filiaalhouder van de Twil en een supervisor en ook wel wat personeel. En het werd een hele goede, boeiende discussie destijds. Maar de documentaire, ongetwijfeld nog ergens te vinden, is best wel indrukwekkend. Maar het was vooral ook de manier waarop het gefilmd werd. Weet je, heel zwart-wit, zo'n zwart-wittige zweem. En inzoomen op inderdaad iemand die staat te werken zonder werkschoenen. En iemand die inderdaad nog met de hand, gewoon zoals we dat hier doen, de cementmolen staat te vullen. Maar de muziek, of bijna het geen muziek, maakte het allemaal heel zwaar. Ik denk dat als ik kijk met, oké, hoe is die film of die documentaire gemaakt, vond ik dat wel heel knap. Maar het had heel wat tongen losge.
Ja, en ik heb de kritiek van mensen in Nederland ook gehoord. Collega documentairemakers, mensen die ik ook kende, die zeiden van, het grote bezwaar wat zij er tegen hadden, was dat een documentaire antwoord op vragen moet geven. Maar het antwoord was al gegeven voordat de documentaire begonnen was.
Juist.
En dat is fout.
Nee, dat klopt. Dus ik kan er heel wat van zeggen. Maar dat is inderdaad waar. En ik moet je bekennen, ik heb zelf een van mijn eerste klanten was van de Twil op Salinha. En het is een, voor mij was het een hele bijzondere man. Ik was als jonge, niet zozeer jonge leeftijd, maar wel als net startende ondernemer in het HR-vak. En dan krijg je van, wil je dingen doen voor van de Twil? Dus het was best wel af en toe knokken. Maar aan de andere kant ook zeker een groot hart. Zwaar, zeer gelovig man. Die op zijn manier denk ik het toch wel goed heeft bedoeld. En daarna ook zeker heel veel goede dingen heeft gedaan. Hij heeft op Curaçao ook heel veel dingen ondersteund. Als koken voor minder bedeelden. En de voedselbank en dat soort dingen. En hij was gek op vliegen. Hè? Als het even kon, dan vloog hij zichzelf tussen de eilanden. Van het ene eiland naar het andere.
Ik heb in Nederland, toen ik in Nederland docent was, heb ik zijn neef in de klas gehad. En die zei letterlijk van, het is de liefste oom die ik me kan wensen.
Oh, daar kan ik me echt maar helemaal wat bij voorstellen.
Wat en staan jullie daar dichtbij dan?
Nou, ik vond het wel inderdaad, tussen het artikel van ik ben ziek en ik maak nog een afscheidsrondje. En daadwerkelijk, dat was wel echt heel erg kort. Typeert hem erg, wel, denk ik.
Erg pijnlijk. De week daarvoor had hij afscheid genomen. Had hij als directeur van het bedrijf, het familiebedrijf, wat al meer dan een eeuw bestaat trouwens. Heeft hij afscheid genomen. En toen zei hij van, ik word nog wel commissaris van. Voorzitter van de Raad van Commissarissen. En ik wil zo lang mogelijk blijven volhouden. Ja. En exact een week later was hij overleden.
Ja. Maar goed, waar een hoop, ja, dat weten we natuurlijk niet. Misschien ook wel heel veel leed en lijden bespaard.
Nou, galwegkanker is niet leuk.
Ik denk dat hij al best ook wat lijden heeft gehad.
Dat denk ik ook wel.
Absoluut.
Dat denk ik ook wel.
Maar nu we het toch hebben over dingen die jullie van dichtbij kennen, is er natuurlijk ook nog de brief van EQ aan de gezaghebber naar aanleiding van een kerkincident al hier op het Wilhelminaplein.
Ja, we hebben in
Moet ik even zeggen dat jij in Fondation EQ zit. Dus dat we nu gewoon een partij aan tafel hebben. Dus je moet even
je petje veranderen.
Ja, ik heb ook mijn shirt van de radio vandaag niet aan. Nee, ik doe even mijn pet af als voorzitter dan van Fondation EQ. Een stichting die dit jaar 10 jaar bestaat en zich inzet voor de LHBT-community op het eiland en ver daarbuiten. We proberen al 10 jaar een beetje awareness te creëren, een beetje informatie te geven wat klopt en niet alle gekke dingen die je op straat hoort. En daarnaast wel dingen te organiseren waardoor mensen vanuit deze LHBT-community zich een beetje welkom voelen. En dat doen we al 10 jaar en we maken best wel stapjes daarin. 2017, ook in januari, hadden we ook een incident. Het is blijkbaar 2 keer in het jaar zijn er een aantal kerkgenootschappen en die doen een worship. Dus die gaan samen bidden. Dat is een openbare bijeenkomst. Ik weet niet of ze dit jaar, maar in 2017 stond ze ook te flyeren bij Van de Twil. Van jongens, kom allemaal en we gaan er een mooie start voor maken. We gaan samen bidden voor, 2017. In 2017 stonden ze hier dus op het Wilhelminaplein. Cuba Company was ook restaurant, was open. En daar hebben ze een kerkdienst gehad waar niet al te veel positieve dingen gezegd werden. Specifiek met naam en toenaam over de homo's en de lesbiennes op het eiland. Het is best een spektakel geworden. Aangifte bij de politie gedaan. Hoog opgelopen. En uiteindelijk, einde van het verhaal, hebben wij als Fondation EQ samen met de kerken op ons verzoek bij de hoofdofficier van justitie destijds Hambeukers gezeten om hierover te praten. Dat een moeizaam gesprek, maar oké, daar zijn we uitgekomen. En zij zijn weggestuurd, min of meer met de boodschap, dat als je iets doet, dat je toch wel je woorden zorgvuldig moet gaan kiezen en niet meer doen. Daarop zijn ze weggegaan en niet meer doen. En ik weet inderdaad, wij zijn in september 2017, begin 2018, als EQ daar ook nog omheen gaan zitten. Van doe het dan nog niet nog een keer. Andere doelgroepen, targets werden benoemd, waarvan ik ook dacht, dit voelt voor mij niet fijn. Maar ja, wie ben ik? Ik ben voorzitter van EQ en ik laat het. En tot mijn hele grote verdriet en tot echt wel ook shock van ons allemaal is er dus nu vorige week zaterdag weer zo'n bijeenkomst geweest. In dit geval weten we inmiddels dat het 1 van de 3 kerken uit 2017, die heeft het dit jaar weer gehouden. En ook weer dus dat gasten van Cuba Company echt zoiets hadden van wat gebeurt hier, wat wordt hier allemaal gezegd. En daarin was eigenlijk dezelfde strekking van het verhaal. Want vrijheid van meningsuiting is prachtig. En laten we dat alsjeblieft koesteren. Maar dat betekent ook dat het hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En in dit geval was de context, dat ging niet goed met Bonaire. We hebben heel veel criminaliteit. De lifestyle is niet meer. We verliezen onze cultuur, normen en waarden. We hebben heel veel ziekten. En in één adem, en daarom benoem ik ook de context, werd er nu gezegd in het Spaans. En daarom moeten wij Bonaire bevrijden van alle homoseksuelen en lesbiennes. Nou, dat vind ik nogal wat.
Laat even stilte vallen.
Ja.
Omdat mensen er eventjes gewoon even realiseren wat er gezegd wordt.
Ja. In 2017.
Ik zie iemand hier te gast is. Ja. Even ook om mee te luisteren. Echt op zijn voorhoofd wijzen.
Ja. Kijk, in 2017 is er letterlijk gezegd dat alle homo's en lesbiennes verbannen moesten worden. In 2017 was dat in 4 talen. Nu was het een iets kleinere bijeenkomstsetting. Spaanstalig, werd vertaald in Papiamento. Wat gebeurde er voor de gasten hier? Die hadden ook zoiets van, huh? Want ja, het woord homoseksueel en lesbiana is tamelijk allround. Dus iedereen had zoiets van, waar gaat dit over? Mensen hier werkzaam moesten dat vertalen. Een hele nare gespannen situatie. En wij als Fondation EQ vinden dat dit vooral in deze context op een openbare bijeenkomst echt niet kan. Vorige keer, 2017, hebben we toen ook de gezaghebber een brief geschreven. Dat was toen nog meneer Reina. En deze keer hebben we gezaghebber John Soliano ook een brief geschreven. En we wachten vervolgens nog op reactie.
Je hebt 13 januari gestuurd, dus nu de 18e.
Ja, dus ik ga maandag of zo, ik bedoel, prima. Toeval bestaat niet. Want wie was er vorige week of afgelopen week op het eiland tot en met gisteren? Rabin Baldeswing. Rabin is voorzitter, coördinator van Nationale Coördinator Racisme en Discriminatie. Discriminatie en racisme moet ik zeggen. En daar hadden wij als Fondation al een afspraak mee. Want hij wilde heel veel partijen spreken op het eiland over discriminatie. Dus we hebben hem gebeld. En hij schrok ook, net als jij naast mij. En wij hebben dus met z'n allen gesproken. En ook hij is van mening dat dit werkelijk niet kan. Vooral nogmaals, hè, vrijheid van meningsuiting, ja. Maar de context waarin het gezegd is, op een openbare bijeenkomst, Daarvan zou je kunnen bedenken dat, nou, in elk geval grensoverschrijdend. Nou ja, maar het is echt wel discriminatie.
Vrijheid van meningsuiting mag, maar het heeft consequenties.
Kijk, dit is gewoon aanzetten tot haat. En het is, oké, Rabin die maakte een beetje de vergelijk met... Het komt een beetje neer op alsof je ook aanzet tot dood en tot
mishandeling.
En verwijtbaar dus. Ja, dat was eigenlijk een heel erg mooi gesprek. En ik weet niet of we daar wat aan gaan hebben. Deels ook wel weer jammer. In 2017 stond Bonaire hiermee op de kaart in de Telegraaf en allerlei radiostations, et cetera. En nu staan we dus op de kaart bij best wel een nationale coördinator. De gesprekspartner van wat wij hier altijd noemen Den Haag. En die komt dus inderdaad allerlei dingen ophalen aan informatie. En natuurlijk ook wel misstanden neemt hij mee. Maar dit was wel, denk ik, een van de toppunten.
Ik vind het zo stupide. Ik vind dat mensen altijd maar meteen denken van ja, we gaan alle problemen wel even oplossen, want we gaan gewoon een bevolkingsgroep verwijderen. En dan is alles goed. Wat is dat? Wat denk je? Er is hier allemaal misdaad. Oh, dat komt door de homo's.
Ja.
Wat zit er voor kronkel in je hoofd?
Ja, er zit een ontzettende kronkel in je hoofd. En nogmaals, iedereen mag zijn mening hebben en iedereen mag zijn geloofsovertuiging hebben. Ik denk dat we nog steeds al onze hersencellen moeten laten werken. En dat we altijd met wederzijds respect met elkaar om moeten gaan. En als je dit dan vindt, dan vind ik daar ook wat van. Maar op het moment dat je dat doet in jouw eigen clubje met je deur dicht, dan heb ik er in elk geval geen last van. Vind ik het ook kwalijk, maar dan heb ik er geen last van. Maar op het moment dat jij dus aankondigt bij een gezaghebber, want dat gaat met een aankondiging, daar hoef je geen vergunning voor te hebben. Dus je zegt, nou, wij gaan dit doen. Dat moet je dus wel, een aantal weken van tevoren. En daarop wordt dan wel of niet gezegd van het mag wel of wat niet. Natuurlijk mag er heel veel. Op het moment dat je dat dus doet, dan weet je dat je dus heel veel mensen om je heen hebt die niet weten vanuit welke waar jij vandaan komt met je Bijbelse geloofsovertuiging. Het klinkt heel raar.
Ja, maar het staat ook niet eens letterlijk in de Bijbel.
Goed, daar kunnen we over discussiëren.
Dat bedoel ik maar. Het is gewoon niet nadenken. Nou, dat vind ik zo vervelend. Ja. Al die mensen die gewoon niet, gewoon simpel even nadenken.
Nou ja, waar ik het op wil houden is van jongens, vrijheid van meningsuiting, ja, ben ik helemaal voor. Maar wat je zegt heeft consequenties.
Juist. Nee, absoluut. En ik denk ook inderdaad. Kijk, en dit is dat is natuurlijk een beetje vanuit mijn pet met vanuit EQ. Nu is er best wel een grote groep mensen die zeer verontwaardigd is. Maar een groter groep mensen die denkt, oké. En dan zeg ik hem hier heel hard. Op het moment dat er op die bewuste zaterdagavond geroepen zouden worden, alle negers, alle Joden, alle Nederlanders moeten van het eiland, dan was hier een totale ravage geweest. En dan was er van alles en nog wat gebeurd.
Kamervragen, alles erop.
Ja, alles. Ja. En joh, het zijn maar stelletje homo's. Dat is het gevoel wat wij steeds krijgen. Ook van de lokale politiek. Ook van heel veel mensen om ons heen. Zo van, het is niet zo. Ja. En daar kan ik me wel druk om maken. Want ik vind, discrimineren doen wij niet. We behandelen iedereen met respect. We hebben hier artikel nummer 1 in de grondwet. Daar is niet voor niets seksuele gerichtheid en minderverliede gehandicapten aan toegevoegd. Om een reden.
Dan komt de wet de gelijke behandeling.
Juist. En dan gaan we schouders ophalen over dit. En dat laten wij ons zeker niet gebeuren. Dus we gaan het niet groter maken dan dat het is. Maar vanuit Fondation EQ zijn we nog niet helemaal uitgesproken. En ik hoop echt dat we weer met een mediator of wie dan ook aan tafel kunnen met deze partij. Want inderdaad, misschien snappen ze het niet. Misschien hadden ze hun hersencelletjes even thuis laten liggen. I don't know. Maar laten we het ze dan nog een keer vertellen. Dat wij echt vinden dat dit niet kan.
Nou, groot gelijk. Helemaal, absoluut. Ik had net, wat zag ik? Oh ja, want ik wil nog eventjes een heel kort onderwerpje doen voordat ik het volgende plaatje erin gooi. En dan is het weer tijd voor de volgende gast. Die ik overigens nog niet heb gezien.
Nee, ik ook niet.
Maar bewoners Bonaire eisen actie. Wegen zijn in verschrikkelijke staat. Nou zeg ik natuurlijk al bijna elk programma dat ze dat stukje bij Sorbonne een keer moeten
aanpakken. En dat
staat
dus in dat artikel dat ze dat gaan doen.
Oh ja?
Echt serieus?
Ja, serieus. Sicilia, de verantwoordelijke gedeputeerde, zegt in het artikel van dat ze onder andere dat stukje naar Sorbonne, dat ze dat gaan aanpakken.
Kijk, zie je, we hebben macht. Op de radio hebben we macht. We worden gehoord.
Ik heb echt 5 minuten zitten lachen toen ik het al...
Oh, nou, ik wil dat ticketje wel even horen dan. Wat is er gebeurd?
Daar lijkt gedeputeerde Angela Cecilica, die de infrastructuur in haar portefeuille heeft, het niet mee eens te zijn. Ze laat weten, dit gebied waarover wordt gesproken is onze prioriteit. Maar ook de weg van Playa Kralendijk naar Rincon, het stukje asfalt naar Sorbonne en de verbindingsweg naar het ziekenhuis zijn van belang.
Kijk, nou.
Kijk, ik bedoel maar.
Dat is mooi. Maar goed, de bewoners eisen actie. En aan de andere kant wordt gezegd van nou, het is we zijn hard genoeg bezig.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ik heb een vraag, want in Nederland is het gewoon ook in de wetgeving. Hè, als je daadwerkelijk schade oploopt door nalatigheid of dingen die de gemeente zou moeten verzorgen, gaten, kuilen enzovoort. Kun je daar dus bij je gemeente ook over reclameren. Ja. Hoe zit dat hier?
Ja, dat is wel grappig, want dan kijk ik ook meteen naar Martijn, want Martijn weet bijna alles. Martijn heeft de feiten.
Ik ben even afgeleid trouwens.
Ik weet niet, want het is absoluut een wetsartikel. Maar ik weet helemaal niet of het hier geldt, want ik vraag me wel af. Stel dat dat hier ook van kracht zou zijn en alle mensen zouden inderdaad binnen redelijkheid uiteraard, maar constant zeggen van hallo. Hallo? Zou dat dan een beetje pushen of helpen? Of, ja, I don't know. Ik weet het niet. Maar in elk geval, in Nederland gebeurt dat wel. Als je in Nederland inderdaad ontzettend struikelt omdat de stoeptegels los liggen, dan kun je inderdaad verhaal gaan halen.
Ja.
Nou, dat zou leuk zijn als het hier ook kon.
Ja, en dat weet ik niet.
In ieder geval veel zei ik op de radio, dan werkt het wel.
Ja,
ja dat blijkbaar ook. Ja.
Ik ga een plaatje draaien, is dat goed?
Is goed.
Krijg ik toestemming van jou?
Ja, graag. Ja?
Lekker plaatje.
Want jij hebt problemen.
Nou, nee, ik heb geen problemen. Oh. Er staat iemand even naar mij te winken, dus ik wil eventjes weten wat er aan de hand is.
Oh, oké. Okay. Nou,
en ondertussen doen we een lekker plaatje.
Deze had ik vorige week moeten draaien. Rehab, Mufasa en Hyperman en Rani. Dat zegt jullie allemaal helemaal niks. Maar die hebben een nieuwe plaat in de top 40 en die heb ik vorige week. Had ik hem moeten draaien, had ik geen tijd. Nu haal ik dat nog even in de plaat. Heet Believe. Ja, beukplaatje. Koen van Gennep is aan de tafel aangeschoven. Koen, jij bent toch ook een beetje van de beukplaatjes, of niet?
Zeer zeker, ja.
Jij maakt toch zelf muziek ook?
Ik maak muziek, ja, net als jij.
Ja, dus, precies.
Ik kreeg net weer te horen dat hij mijn dochter ook weer kent. Dus,
ja, natuurlijk, want dat, ook
wie
die is van de
beukplaatjes.
Ook die is van de beukplaatjes.
Ik heb altijd van in Nederland was Mirthe de dochter van mij. En hier ben ik de vader van Mirthe.
Heel goed. She earns it.
Zo krijgen we dat. Maar Koen, jij zit hier nu niet voor beukplaatjes. Jij zit hier om andere redenen. Er komt weer een Ride of the Roses aan.
Ja, Ride for the Roses, Bonaire. Inderdaad. Ja. Dus 2 februari gaat het plaatsvinden. Het is een evenement met meestal tussen de 800 en de 1000 deelnemers. We organiseren een walk, ride en swim. En dit jaar aanvullend ook een run. Dus voor de mensen die wandelen wat te traag vinden, die kunnen de afstanden ook rennend afleggen.
Zijn er ook mensen die ze allemaal doen?
Allemaal kan niet, maar je kunt wel een combinatie doen. Dus je kan bijvoorbeeld wel de ride en de swim combineren, of de walk of de run en de swim. Dus de swim die start wat later, om 9 uur bij Casa Regatta. En we hebben ook dit jaar een nieuwe locatie, waar we heel blij mee zijn. Isidel Beach Park. Parkje Isidel ook wel. Eigenlijk de locatie waar we in 2016 zijn begonnen als organisatie. Ja. Het was toen nog een lege zandvlakte, zoals de meesten hier aan tafel waarschijnlijk weten.
Wij zijn oud genoeg.
Ja. Shugogo stond daar ook nog niet. Vorige editie was ze hier bij het stadion in Playa. We hebben gemerkt dat dat niet ideaal was vanwege de aankomststand van de zwemmers, die apart is van de rest van de deelnemers die aankomen bij het stadion. En ja, parkje Isidel Beach Park is de ideale locatie. Je hebt daar een mooie zwemhelling ook voor gehandicapten is daar gerealiseerd. Dus je kunt daar heel makkelijk het water in en uit. Kortom, we zijn gewoon blij ook met die samenwerking. We hebben een contract getekend voor 5 jaar met het OLB, BOG.
Kun je me een beetje vertellen, wat is de Ride of the Roses?
Ja, zeker.
Ride for the Roses,
Ride for the Roses, ja, zeker. Ja, wij halen fondsen op. Dat doen we al vanaf 2016. En daarmee ondersteunen we kankerpatiënten en hun naasten op Bonaire. En dat doen we door het steunen van verschillende doelen. Prinses Wilhelmina Fonds, tegenwoordig Kankerfonds Bonaire, is er één van. En we hebben nog andere initiatieven op het eiland, zoals bijvoorbeeld de hospice, Kras Flamboyant.
Ja.
De directeur Danny liet mij weten, ook bij de persconferentie die wij hadden, dat 25% van de mensen op Bonaire via de hospice eigenlijk het leven verlaat. Een groot aantal. Zij hebben een heel groot team van vrijwilligers, maar wat wij kunnen doen daar bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld medische matrassen geregeld, extra bedden, antidoorlichtmatrassen, dat soort zaken moet je aan denken. En een van de andere nieuwe doelen die we steunen is Stichting Wensambulance. En dat is voor mensen die bedledig zijn, niet meer eigenlijk zelfstandig bijvoorbeeld nog even met hun hond of even naar huis kunnen of nou met de hond naar het strand, dat soort zaken, die willen nog zwemmen. Dus dat, er zijn een aantal doelen, verschillende doelen die we steunen. Ja.
Die is nieuw, die stichting trouwens.
Ja, ja.
Tenminste hier.
Zeker.
En dat, die hebben we ook aan de tafel gehad. Die doen natuurlijk fantastisch werk.
Ja, ja.
Ja, fantastisch. En de mensen die dit lopen, dat is algemeen. Ik heb me laten vertellen dat er mensen zijn die kanker hebben overleefd.
Ja.
En die hebben de optie om in een andere kleur te lopen, toch?
Klopt. We hebben speciale survivor shirts. Dat zijn mensen die dus kanker hebben gehad. En die kunnen die lopen in een rood shirt mee. En daar staat ook duidelijk op van dat I survived. Dus dat is een groep die meedoet. En die shirts worden ook geleverd door Orco Bank, onze hoofdsponsor. Op Curaçao hebben ze dit evenement ook. Iets andere omvang natuurlijk, ook vanwege het aantal bewoners daar. Maar de opzet is gelijk eigenlijk aan hier. En,
Dus iedereen die... want je moet je inschrijven, toch?
Dat klopt, ja. Ja, we hebben onze website rideforthroses.org. Daar kan je je aanmelden online als je mee wil doen. Maar we hebben ook een aantal ticketverkooppunten op het eiland. Die staan ook op de website. Je moet denken aan bijvoorbeeld Gasstation Rincon, Yoga Riba, Freewheeler. Daar kan je kaarten halen. Je kan kaarten halen bij ons. Het bestuur zeg maar, van Ride for the Roses. Maar online is eigenlijk wel heel makkelijk. Je kan je daar registreren, meteen ook betalen. Of je kan zeggen, hey, ik registreer me alleen. En ik betaal bij de t-shirt pick-up. Die is namelijk bij Orco Bank. En dat is op 30, 31 januari en 1 februari. Dus daar kan je dan ook nog je ticket kopen en meteen ook je shirt ophalen.
Ja, dus wie de ticket koopt, krijgt ook het shirt. Wat kost een ticket?
$20.
$20. Ja. Dus daar heb je in ieder geval een shirt voor.
Sowieso, ja.
Dat sowieso. Ja. En dan kun je meewandelen in het kleurtje dat je wil.
Ja.
Tenminste, dat is wit of rood.
Nou ja, rood als je dus hebt overleefd. Ja, ja. En wit, de normale shirts zijn wit inderdaad. Ja,
dus helemaal niet het kleurtje wat je wilt. Het kleurtje wat je verdient.
Ja.
Ik hoorde dat op Curaçao wordt dit ook gedaan.
Ja.
Dat daar nu met 3 kleuren wordt gewerkt, de t-shirts.
Oh, dat zou kunnen, ja.
Maar dat weet jij niet?
Nee, dat doen wij niet hier. Nee, okay. Nee, wij hebben de survivors en gewoon de deelnemers. Dat zijn de 2 kleuren die we hebben.
Waar zou die derde kleur dan voor zijn, Martijn?
Ik zou niet weten. Oh, dat soms niet alleen dat 3 kleuren nu gebruikt worden. Maar waar die kleuren nou voor bedoeld zijn, dat stond er niet bij.
Wat wij wel hebben is...
dat wilde ik juist aan hem vragen.
Ja, we hebben af en toe andere events. Zoals een uphill challenge die we georganiseerd hebben. Dat is bij Sabadeco. Werd er 4 uur lang daar de heuvel opgefietst en weer naar beneden. En het aantal rondjes zeg maar, werd dan gesponsord door een aantal bedrijven. Er waren een aantal bedrijven die schrokken van sommige deelnemers. Zoals bijvoorbeeld een vriend van mij, Virgilio, die 4 uur lang echt keihard heeft gefietst aan een stuk door. Dus dat is een event wat we hebben. Het hoofdevent is eigenlijk dus de walk, ride en swim die we doen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een sail evenement wat we organiseren. En dat doen we dan in combinatie met de zeilvereniging hier en de kiters en de windsurfers. Dus het is niet alleen dit evenement, dat is wel ons hoofdevenement. Maar we proberen ook naast zeg maar, dus de organisaties die aan ondersteuning doen van de kankerpatiënten, mensen die al kanker hebben, willen we ons ook meer richten op de preventie en voorlichting.
Ja,
dat is ook
goed.
Een belangrijk onderdeel. Hè? Gezonde leefwijze en ook de taboes eigenlijk doorbreken. Die toch ook op dit eiland nog soms wel aanwezig zijn. Hè, met betrekking tot het laten checken. Van jezelf op het moment preventief, zeg maar. Dus,
bij eigenlijk elke soort kanker geldt van hoe sneller je het ontdekt, hoe groter de kans is dat je toch te overleeft?
Niet voor elke soort, maar ja, het hangt van het soort kanker af. Mm-hmm. Maar inderdaad, als jij in een vroeg stadium erachter komt, dan wel. Sommige soorten kanker zijn vrij agressief en dan. Dan kan je eigenlijk alleen nog maar het gemakkelijk maken, zeg maar. Of het,
ik zeg niet dat elk soort kanker het genezen is, maar je maakt meer kans op het moment dat het heel vroeg wordt ontdekt.
Helemaal mee eens, ja.
Mag ik een persoonlijke vraag stellen?
Mm-hmm.
Wat is de reden waarom jij je hiervoor inzet?
Ja, ik voelde me al aankomen. Je ziet ook dan hoe ik daarop reageer. Nou ja, mijn moeder heeft 3 keer kanker gehad. De eerste keer was ik 10 jaar oud. En zij is uiteindelijk daarin aan overleden in 2020, dus na de 3de keer uitgezaaide borstkanker. Dus dat is voor mij een motivatie, een persoonlijke motivatie.
Ja, je staat er dichtbij. Dat is
zeker weten. En ik denk dat is ook een beetje het wat we in de samenleving, helaas zien we ook dat veel mensen daarmee in aanraking komen. En of iemand kennen persoonlijk die het
ik
heeft
denk
gehad.
Dat
of,
iedereen wel iemand kent.
Ik denk dat niemand in zijn omgeving, er niemand is die in zijn omgeving iemand kent die het heeft of er al overleden is.
Ja.
Ja, het is. Maar goed, dat wou ik eventjes gewoon kenbaar maken hierin. Ja. Dat dit iedereen raakt.
Ja.
In jouw geval heeft het gewoon gezegd van oké, ik kan voor mijn moeder niks meer doen, maar ik ga iets doen.
Zeker.
Fantastisch. Ik denk dat eigenlijk ook voor iedereen geldt. Ja. Iedereen moet eigenlijk iets doen.
Ja, plus dat het geld van wat er overgehaald wordt dus gebruikt voor onder andere voor onderzoek, toch?
Klopt, ja.
En als je ziet hoe de kennis over kanker op dit moment en ook de geneesmethodes, nu helemaal met die immuuntherapie die erbij gekomen is, dat is allemaal gevonden en allemaal ontdekt door dat onderzoek.
Klopt, en ik denk persoonlijk dat er nog wel wat meer geld naar onderzoek kan gaan. Dat is een ander onderwerp.
Ja. Maar ik wil even benadrukken hoe belangrijk dat is dat onderzoek gehouden wordt.
Daarop wel in, denk ik, in de aansluiting is. Vroeger was het in de meeste gevallen je doodvonnis.
Mm-hmm.
Terwijl nu steeds meer en meer dus. Want ik volg al dat een tijdje. En als ik dan inderdaad nu kijk naar in dit geval de rode t-shirts, dan zie je steeds meer rode t-shirts. Dat is natuurlijk oké. Er hebben dus veel mensen kanker gehad.
Maar het overleefd.
Maar hebben het wel overleefd. Dat is 2 dingen natuurlijk. Hè? Net wat jij zegt, het taboe. Want het woord kanker hier wordt voor veel mensen nog niet eens uitgesproken. Dus ik denk dat daar nog best wel een weg te gaan is. Maar je ziet wel steeds meer openheid daarin. Maar
zeker.
Ook juist door dat onderzoek en dus nieuwe en andere behandelmethodes het mogelijk ook op tijd zijn, hoop ik inderdaad. Op een gegeven moment hoop ik dat deze shirts niet meer nodig zijn. Maar dat is utopie. Rode shirtjes. Ja. En ik vind dat echt. Ik was de vorige keer, zag ik de foto. En ik was daar wel even stil van. Ja. Toen dacht ik, wow.
Hoeveel rode t-shirtjes dat is.
Het gaat hard hoor, het gaat snel.
Dan heb je mensen die wel een survivor zijn, maar daar niet mee te koop willen lopen. Die dus meelopen in een wit shirtje, terwijl ze eigenlijk een rood shirtje verdienen.
Ja.
Mm-hmm. De ontwikkelingen gaan heel snel op het ogenblik en dat is fantastisch. Ik bedoel, de vrouw van een vriend van mij, die heeft borstkanker. En die heeft van haar arts te horen gekregen van, je maakt nu een goede kans om te overleven. Ja. 5 jaar geleden was je geheid dan overleden.
Ja, het is ook wat ik zelf heb ervaren. Dus en de 3 keer dat mijn moeder borstkanker heeft gehad. En de eerste behandeling en de eerste keer dat zij dat kreeg, dat is een hele andere ervaring dan de 2e keer bijvoorbeeld al. En de behandelingen. En ik heb nu ook iemand op bezoek hier uit Amerika, die leeft al 20 jaar met prostaatkanker. Hij leeft 20 jaar met prostaatkanker. En af en toe dan is er een keer een tegenvaller. Maar het is stabiel. Mijn oom heeft pancreaskanker, alvleesklierkanker. Leeft hij nu al 8 jaar mee.
Dat was 20, 30 jaar geleden was dat ondenkbaar.
In mijn eigen omgeving, mijn broer is 3 jaar geleden overleden aan kanker.
Ja.
Maar hij heeft er wel 18 jaar mee geleefd.
Ja. Ja. Ja.
Dus er is inderdaad, denk ik, heel veel geld nodig. En net wat jij zegt, nog meer geld. Kom op.
Ja, voor onderzoek, ja, sowieso.
Voor onderzoek, ja. Absoluut. Ja. Nee, mooi. Het is een, ik denk dat het een fantastische doel is om aan mee te werken. En of je nou wil lopen, zwemmen of alleen maar gaat sponsoren. Of dat t-shirt wil of niet eens dat t-shirt wil.
Ja.
Gewoon aan meedoen.
Het is ook inderdaad een optie als je zegt van nou, ik ben niet fit genoeg om mee te lopen. Je kunt gewoon een donatie doen. Je kan,
Je bent er net voor.
Tuurlijk.
Dat wilde ik net vragen.
Ja, ja. Dat is ook gewoon een optie. Hè? Dus als je zegt van om wat voor reden dan ook, kan ik die afstand niet lopen of fietsen of ik wil het zwemmen. Donaties zijn altijd welkom. 100%. En dat kan ook via de website natuurlijk.
Allemaal via de website rideforthroses.org.
Exact.
Alles voluit, hè? Rideforthroses.org.
Ja.
En tussendoor geen puntjes, streepjes.
Geen gekke dingen. Nee.
Geen gekke dingen. Ja. Oké. Hartstikke bedankt dat je er was.
Jullie heel erg bedankt.
Veel succes. Ik wens je heel veel succes. En ik denk ook dat je best wel eventjes een veer in je haar gestoken kan worden. Over het feit dat je er zo voor inzet.
Ja, en alle vrijwilligers met mij. Hè, want we doen dit allemaal vrijwillig. En iedereen voor zijn eigen motivatie. Maar voor het grote belang.
Maar dus, natuurlijk. Ja. Goed werk. Iedereen
dankjewel.
Even surfen. Er is geen surf voor de roses. Iedereen even surfen naar Ride for the Roses.org.
En Dive for the Roses.
En geef je op.
Oké, dankjewel.
Jij bedankt. Zal ik nog een plaatje draaien? Want dan gaan we naar
de reclame toe.
Die plaat ook achteruit. Oh shit, ik heb nog maar één plaat over uit de hitparade. En het vervelende daarvan is dat ik daar wou ik even over praten. Maar dat doen we dan maar even niet. Moet je horen. Deze plaat die ik nu ga draaien, die is zo verschrikkelijk compressed, dat zegt jou wel wat, dat de stem wegvalt.
Oh jee.
En gek genoeg, het is een hit. Het is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40. Moet je dit horen.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, 901.1.
En daarmee is het tweede uur van Op de Klippen live vanuit Cuba Compagnie begonnen.
Wij hebben hier met z'n drieën, want Koen praatte er ook over mee, echt met verbazing hier naar zitten luisteren.
Dat liedje, ik
zei al van ik heb lesgegeven hierin.
Ja.
Als een student van mij dit zou inleveren als eindproduct, zou die echt een zware onvoldoende krijgen.
Die compressie, voor mensen die er niet zoveel verstand van hebben. Dit is een zogeheten sidechain compressie. En die haalt in dit geval het geluid van de stem omlaag op het moment
op
dat
de
er een kick komt.
De
bass kick. Dus dan krijg je dit rare effect dat die stem iedere keer wegvalt als die kick ervoor in plaats
dukken.
Komt.
Normaal gesproken is dat de muziek dukt op de stem. En nu doen ze precies andersom.
Ja, om de stem altijd verstaanbaar te houden. Ja. En nu doen ze het andersom. Nou moet de stem gewoon ruimte maken voor die kick.
Ja.
Heel bizar. En Koen en ik zijn allebei muziekproducenten. Jij hebt er les in gegeven.
Ja.
Judith is de markt.
Ik ben de markt.
Openbond zit te kijken.
Ik zit hier echt dat ik denk van wat hoor ik. En ik heb een binnenpretje, die zal ik niet nu delen. Maar die heb ik wel. Dat
doe
ik dan straks. Ja, absoluut. Tijdens onze heerlijke lunch. Het is al bijna het tweede deel van het programma.
Ja.
Dat klopt wel een beetje met het grommen in mijn maag. Ik vond het niet echt geweldig sowieso. Ik heb hier dus totaal geen verstand van. Ik denk altijd van, nou, vind ik het leuk, vind ik het niet leuk. Ik dans. Ik denk dan, nou, kan ik hier wat op doen? Kan ik hier wat op verzinnen voor kleine kinderen? Nou, eigenlijk ook niet. Dus voor mij is het inderdaad... Nee, het heeft niks. Het heeft het niks. Het is geen muziek. Het is stap, stap, stap. Klap, 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 klap. Zo luister ik naar muziek vanuit mijn dansen. En dan denk ik, nee, stap, stap, stap. Klap, klap, klap. Maar het heeft niks. Dus dat is even dan... Maar goed, inderdaad, hoe jullie al die termen eruit gooien. Ja, nogmaals, beeldradio. En mijn gezicht is vaak te lezen. Dus nee, dat klopt wel wat jij naast zei.
Het is gewoon het doelmatig verkeerd inzetten van een effect wat je hebt.
Nou ja, net zo met wat we... in feite de autotune verkeerd gebruikt wordt, is dit precies. Ook. En ik denk dat dit een trend gaat worden.
Ja, dat vrees ik ook. Maar,
ik hoop het ook niet.
Maar ik hoop het ook niet, want probeer de tekst nog maar te verstaan.
Het gaat niet om. Ik heb een heel klein beetje geprobeerd die tekst te volgen. Die tekst gaat nergens over.
Nee, het is heel benieuwd. Het is hopen op een remix waarbij dit effect niet staat.
Ja. We hebben een gast aan tafel en die heeft alles te maken met tekst.
Ja, maar met wat een goed bruggetje, dankjewel.
Goede brug, hè? Met tekst. En vooral inderdaad tekst als prachtige woorden, bloemlezingen. En in dit geval prachtige woorden vanuit onze eigen douchepapimento. En het is heel ingewikkeld, douchepapimento sowieso. En dan hebben we een gast die douchepapimento kan vertalen met het behoud van dezelfde lading muziek en klank. En dat is heel erg ingewikkeld, lijkt mij. En ik vind dat heel knap. Dus als dat een mooie intro is, dan hoop ik dat ik het een beetje goed heb samengevat.
Ja. Even een correctie. Niet ik heb die vertalingen gemaakt, maar... Elsmarie.
Kijk, ondertussen hebben we Elsmarie. We hebben Elsmarie aan tafel.
Elsmarie Beukenboom.
En John Heijmans.
Maar de grote Nederlands-Braziliaanse vertaler August Willemsen. Die heeft ze vertaald. En hij had al heel veel werk uit... Hij heeft Pessoa vertaald. Van daaruit is hij in Brazilië terechtgekomen. Heeft hij... Drummond Andrade vertaald, het beroemde Braziliaanse dichter. En op een gegeven moment werd hem gevraagd of hij niet ook uit het Papiamento zou willen vertalen. Maar ja, dat beheerste hij niet. Maar hij zei, nou, ik spreek wel Portugees, Spaans, Nederlands, Engels. Dus met een zakwoordenboekje moet dat lukken. Toen is hij hier naartoe gekomen, na veel gedoe. Dat heb ik allemaal in mijn boek beschreven. En toen is samen met Sidney Joubert, dat is de grote taalkundige op Curaçao, en Walter Palm, een dichter die in Nederland woont, hebben ze met z'n drieën basisvertalingen gemaakt van Pierre Lauvers' werk. Hè, de grote volksdichter van de Antillen. En August Willemsen heeft daar vervolgens echte poëzie van gemaakt. En die poëzie voldoet precies aan wat jij net allemaal zei, aan klank, ritme, want het is een hele moeilijke taal, Papiamento. Heel erg ritmisch.
Wat ben ik blij dat je dat zegt.
Wat?
Dat het een moeilijke taal is, want dat vind ik namelijk ook. En iedereen zegt van, het is zo simpel.
Nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb begrepen van Aart Broek, die ook aan mijn boek heeft meegedaan. Die heeft jaren lesgegeven op Curaçao. En als hij dan iets zei in het Papiaments, dan antwoorden de mensen altijd in het Nederlands.
Ja.
Dus hij heeft zich toen aangeleerd om ablief te zeggen. Dus altijd als ze iets zeiden, ablief. Waardoor ze gedwongen werden om in het Papiamento te antwoorden. En zo heeft hij het uiteindelijk geleerd. Maar niet zo goed dat hij de inleiding bij die grote bloemlezing durfde te schrijven, terwijl hij 20 jaar op Curaçao heeft gewoond. Zo moeilijk is het dus blijkbaar. Mm-hmm.
Het is ook moeilijk. Dat die essentie, en dat is natuurlijk eigenlijk waar taal om gaat, dat is heel erg lastig. Ik zie Elsmarie, ik ben blij dat je er bent.
Ik ook.
We waren bijna alweer van, oké, waar is Elsmarie? Elsmarie, dan kan je laat.
No.
Zie, dan kan je laat.
Turora.
Zie, inderdaad, turora. Nee,
dat is flauw. Dan kan je laat. Dan loop je
Antiano mita, zeggen ze. Ja, ik ben toch Antiliaan.
Nee, dit gaan we niet vertalen. Dat laatste gaan we niet vertalen. Nee. Maar goed, Elsmarie, wat gaat er... jullie zitten aan tafel en niet zomaar. Wat gaat er gebeuren dit weekend?
Nou, we hebben John uitgenodigd om een lezing te komen geven over het vertalen van de talen en hoe gemakkelijk, hoe moeilijk het wel niet is. Niet alleen om zijn boek te promoveren, literatuur te promoveren, ook een van onze doelen is van de Academia Papiamento, maar ook om het vertalen wakker te schudden. Zoals het bekend is Papiamento nu erkend onder het Europese Handvest voor minderheidstalen. En daar hebben wij en het OLB een hele pak verantwoordelijkheden meegekregen. En onder andere heeft ook het OLB het beleid van meertaligheid aangenomen. En zo heeft Curaçao en Aruba ook nu een meertaligheid beleid. Dat wij de ABC-eilanden samen kunnen werken op de talen. En daardoor moet meer materiaal vertaald worden vanuit Papiamento naar Papiamento en naar Nederlandse Papiamento. Dus we hebben meer mensen nodig die het vertalen onder...
Voor de mensen die dat niet begrijpen, wat is het verschil tussen Papiamento en Papiamento?
Het zijn schrijfwijzes. We hebben één taal, dat Papiamento is. Dan praten wij op de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar er zijn twee schrijfwijzes. Mm-hmm. Het is een politieke keus geweest van die tijd. Het is niet iets dat nu iedereen achter staat, maar het ligt gevoelig. En een Papiamento wordt op Aruba geschreven. Dat is fonologisch.
Ja? Fonetisch.
Fonetisch. Ja, fonetisch. En dat betekent dat het vanuit de oorsprong van de taal wordt geschreven. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld, kan u niet zo snel iets
een
bedenken.
Een woord als kaas, nas kaas.
Met een C geschreven.
Het wordt op Aruba met een C geschreven, correcte. Want het komt vanuit het Spaans. Casa. Dus dan is het met een C. Dus zij houden inderdaad vast van oké, uit welk oorsprong komt het? En dan gaan we sowieso die schrijfwijze aanhouden.
Dat is dus niet fonetisch, maar inderdaad naar de oorsprong.
Ja, oorsprong, dan is dat etymologisch. Ja.
Etymologisch.
Dat is dus correct, etymologisch.
Correct. Ik haal het altijd door elkaar. See. En die van Bonaire, die is...
fonetisch.
Ja. Ja. En wij schrijven zoals je het hoort.
En dan ook inderdaad echt zoals je het hoort.
Als ik goed begrijp, dus in Aruba zeggen ze taxi met een X. Dus schrijven ze met X.
En hier met KS.
Met KS.
Correcto. You got it.
Yo.
Ja. Ja. Dus het vertalen, dat is wat mij aantrok van John. En hij geeft een lezing vanavond. Over het boek dat hij heeft geschreven en hoe gemakkelijk het was of hoe moeilijk het was.
Hoe moeilijk.
En daar zijn we allemaal benieuwd naar om dat aan te horen van hem. Dat gebeurt vanavond om 5:00 bij Habitat. En maandag heeft hij voor de groep van vertalers die al op Bonaire werken en vertaalwerk doen. Het meeste gebeurt natuurlijk van Papiamento naar Nederlands, van Nederlands naar Papiamento. En daar geeft hij ook een cursus aan op maandag op Habitat.
Het lijkt me ontzettend interessant, want echt iets vertalen. En dan kijk ik eigenlijk ook meteen naar mijn andere kant, naar Michiel.
Wij?
Ja, want jij bent, jij vertaalt heel veel in het Engels. En,
nou,
jawel. Niet nou, ja. Ik heb
geholpen met het vertalen van het boek van, tenminste de gedichten van Wilco Harpers.
Nou, bijvoorbeeld. En dus het vertalen naar een andere taal, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Want dat vinden we dat we het allemaal zelf kunnen. En ChatGPT helpt je ook tegenwoordig. Maar dan nog de essentie of de emotie. Taal heeft vaak zoveel woorden. En welk woord kies je nou ergens voor? Dat is helemaal niet makkelijk.
Nee, maar dat is het punt. Als je, als je gewoon proza vertaalt. Dat kun je bij wijze van spreken wel redelijk één op één doen. Maar op het moment dat je een gedicht hebt. Dan gaat daar inderdaad ritme meetellen. En dan gaat klankovereenkomsten. Er zijn gewoon bepaalde klankovereenkomsten die je wilt hebben. Als in één zin drie keer een S wordt gebruikt, dan ga je. Dat maakt een deel uit van de vorm van zo'n gedicht. Dus dan moet je gaan kijken of je dat kan. Ten eerste ga je proberen natuurlijk dat te doen met dezelfde letter. Als dat niet lukt, een andere letter uit te zoeken die even goed opvalt. Zodat je echt hetzelfde gevoel gaat krijgen.
Ja, plus dat je dan ook nog in hetzelfde metrum moet blijven zitten. Dus
ja, precies. Zoveel mogelijk. Ja. Kijk, het is. bijna niet meer te doen als je echt een dicht bij de originele betekenis wil blijven. Mm-hmm. Maar je gaat zoeken naar mogelijkheden. Kijk, als een gedicht niet echt vast in een bepaald ritme zit, nou, dan heb je ook de ruimte om af en toe eens een keer een lettergreep meer of minder te pakken. Maar elke schrijver kun je gewoon voelen. Die zet iets in een bepaald ritme. Mm-hmm. En misschien een paar zinnen niet. Maar dan weet je ook dat die zin die wel in een ritme zit, dat je die ook in een ritme moet houden.
Ja.
En dan is het vaak echt zoeken naar alternatieven om dat ritme te bewaren. En dat is gewoon veel werk. En het vergt gewoon dat je de beschikking hebt over veel woorden.
Veel synoniemen.
Veel synoniemen inderdaad. Dus het is heel vaak, als je ermee bezig bent, je begint eerst met de ruwe vertaling. En dan ga je kijken, wat moet beter, wat kan beter? En dan ga je zoeken naar synoniemen en dat soort dingen.
Herken je dat, John?
Nee, dit klopt wel. Maar er komt nog iets bij.
Ik mag het hopen.
Ja, maar er komt nog iets bij. August Willemsen, die is dat ook heel vaak gevraagd, hè? Het is echt een bekroonde vertaler. Wat moet je nou kunnen als je een goede vertaler wil zijn? En zijn antwoord was heel simpel. Goed kunnen schrijven. Als je niet goed kunt schrijven, in het Nederlands bijvoorbeeld, is het ook volkomen zinloos om iets in het Nederlands te gaan vertalen.
Ja,
en daarna komen dan al die dingen die jij net zei. En die zijn ook heel belangrijk. Ik heb in mijn boek een paar voorbeelden gegeven van hoe dat dan gaat. Dus dan staat er een gedicht en daar staan allemaal quotejes bij. Of aanhalingstekentjes. En dan staan alle commentaren bij van welk woord kun je wel gebruiken, niet. En wat zijn die verschillen. En die verschillen, ik zal een voorbeeld geven. In het Engels, er wordt vaak gedacht dat Engels een makkelijke taal is. Niets is minder waar. Als wij voor het woord, zeg maar wat grijs, hebben wij één woord in het Nederlands. Maar in het Engels heb je er wel 10 pseudoniemen of 15. Dus dat maakt het heel lastig en heel gevoelsmatig.
Maar bestaat er een simpele taal?
Nee. Nee.
Elke taal heeft toch zijn eigen ingewikkeldheid?
Ja. Nee, absoluut. Ja. Het enige verschil is misschien de zangerigheid. Portugees is bijvoorbeeld heel erg zangerig.
Alle Latijnse.
Ja, precies. Ik heb wel eens een interview met Frank Martinez gemaakt. Frank Martinez Arion. En die begon voor te lezen in het Papiamento. En die begon mee te trommelen, mm-hmm, tijdens zijn voordracht. Dus dat ritmische, dat was heel belangrijk voor het Papiament. Maar bijvoorbeeld het Fries, wat ook een officiële taal is, heeft dezelfde status als het Papiamento. Dat is weer heel zangerig en dat klinkt weer beter dan het Nederlands. Dus elke taal heeft zijn specifieke kwaliteiten.
Mijn vader zei altijd over Engels, ja, dat zijn rare lui. Want ze schrijven street, ze zeggen street en ze bedoelen straat. Dat probleem, dat heb je als je gaat vertalen.
Precies. Nou ja, nee, maar dat is het ook, ja.
Nou, ik zit nu eigenlijk, want John, jij vertelt mij dit. En je maakte een zin en toen dacht ik, wat ik denk dat het wel belangrijk is om als je gaat vertalen, dat je inderdaad ook die taal goed beheerst. En als ik bijvoorbeeld nu, met alle respect, ja, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk van hoeveel mensen beheersen hun eigen taal echt goed. Ongetwijfeld zijn er veel woorden in het Nederlands, wat mijn moedertong is, die ik mogelijk zelden gebruik. Misschien ook totaal uit de tijd zijn, maar wel de juiste lading hebben om net dat woord te vertalen wat in dat gedicht in die andere taal tegenkomt. En ik, wat dat betreft, Oké, nu ga ik tegen schenen schoppen. Denk ik wel dat we langzamerhand in een soort tijdperk zijn gekomen waar we wel ook wat taalarm zijn geworden. We korten af, we sturen wat appjes met dubbele letters. En weet je, wat dat betreft denk ik dat we met z'n allen wel een beetje taalarm zijn geworden. Anderzijds, net wat jij inderdaad, heel veel mensen denken dat ze fantastisch zijn in het Engels. Ja. En dan hoor ik dat, dan denk ik, weet je, want wat wij weten, horen we van de radio, van de televisie en een beetje van school. En als mensen aan mij vragen, kun je een training geven in het Engels? Oké, de stof waarmee ik nu training geef, beheers ik aardig. Maar ik begin altijd wel met te zeggen van dat het voor mij een uitdaging is. Want dat is ook echt een uitdaging.
Hoe zeg je rapalje in het Engels? Hè? Of schelmenstreken? Hoe ga je dat zeggen in het Engels?
Dat doe ik. Juist. Ja, precies. En als we dat dus al eigenlijk in het Nederlands generaties lang al niet meer gebruiken. dan wordt dat wel heel, heel erg lastig.
Ik vind het juist mooi als Nederlanders dat zo gebruiken.
Ja,
we hadden toevallig vlak voor het programma hadden we het over Kees van Kooten, ja, die daar zo goed in was.
Kees van Kooten en Toners. Heet hij nou?
Martin Toner.
Martin Toner.
Ja. 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 Die gewoon heel veel woorden aan het Nederlands hebben toegevoegd.
Ja, er is nog iets anders. Dat is heel gek. Dat is een van de vele redenen waarom ik het zo aardig vind om op de Antillen te zijn. Als ik op bezoek ben bij Sidney Joubert of Lucille Berry, hè, de dichteres. Die zijn allebei in de 80. Afgezien van dat ze een soort Antilliaanse beleefdheid hebben, die ze in Nederlands niet meer kennen, praten ze ook Nederlands zoals het 30 jaar geleden werd gesproken. En dat is zo prachtig om te horen. Dus dat is vrij van al die afkortingen.
Nee, maar dat klopt.
Dat kom je in Suriname ook nog wel tegen.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja,
maar het is een heel gek verschijnsel, hè?
Ik ben een keer in Amerika in het dorpje Little Shoot geweest. En dat is een dorp waar 80% van de mensen geëmigreerd zijn uit Nuenen.
Okay.
Maar dat is allemaal begin vorige eeuw geweest. En mensen daar spreken dus nog Nederlands, maar Nederlands uit die tijd. 1920.
Ja, dat is echt prachtig.
En ze zijn dan verbaasd dat jij als Nederlander dat dus niet verstaat.
Ja, nee, precies. Ja. Zal ik nog even vertellen waarom ik dat boek überhaupt geschreven heb?
Ja, heel erg graag.
Dat vinden we niet interessant. Nee, dat is zonde van de tijd.
Vertel. Nou, dit is dat boek.
Het is radio, hè?
Het is een prachtig gebonden boek. Canasta op Curaçao heet het. Ik ga trouwens vanavond in de lezing praten over Canasta op Bonaire. Daar begin ik althans mee. Ik had altijd bewondering voor August Willemsen, dus ik wilde eens iets over hem schrijven. En er was een kleine bibliophile uitgeverij die zei, wil jij niet iets over August Willemsen schrijven? Dus dat kwam mooi uit. Ik maak een afspraak met hem om 11:00 ochtends. Ik kom aan, hij woonde in de Bijlmer. Ik was al helemaal in de stemming, want er hingen allemaal van die Antillianen, weet je wel, in van die joggingbroeken, een beetje bij het basketbalveld. Dus ik was al helemaal in de stemming. Dus ik ga de lift in. Ik kom boven, deur open. En daar zit de grote vertaler. Straalbezoek om 11:00 ochtends. Ik heb nog even 1 minuut geprobeerd een interview te maken, maar dat was volkomen zinloos. Maand later opnieuw. En toen zei ik, zoals ik vorige maand al aan u vroeg. En toen, alsof er niets aan de hand was, gaf hij een perfect interview. Waarom was ik hem op het spoor gekomen? Waarom wou ik dat zo graag over dat papiermento met hem praten? Hij was verliefd geworden op een vrouw die in Australië woonde. Een uitgever in Nederland, Thomas Rapp, een hele legendarische uitgever, had hem gevraagd, wil je niet een mooi boek over je nieuwe liefde schrijven? Dus die dacht, dat wordt een verhaal over die Australische vrouw. Nee, August Willemsen, of Guus zoals hij in de volksmond heette, schreef een boek over het landschap dat hij zo mooi vond daar. En in dat landschap had hij het over bomen die als Watapana aan het strand stonden. En dat was voor mij een moment om te denken, hier is iets raars aan de hand. Iemand die weet wat een Watapana is, die moet iets weten van de Antillen. Hey, dat is een ander woord dan divi-divi, dus dat is bijzonder. En toen ben ik gaan zoeken en toen bleek je inderdaad hier op Curaçao te zijn geweest. En toen begon mijn enorme zoektocht. Want dat was een zoektocht die bijna 2 jaar geduurd heeft.
Mooi.
Ja, grappig. Ja, ik ben hier wel een beetje stil van.
Je kunt er dus het is een, studie, maar je kunt er ook om lachen.
Ja, maar ik vind het echt een interessant verhaal om op die manier hier terecht te komen. Dat is, dat is wel cool. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar wilde Watapana in mijn tuin staan.
Kijk eens, en
dan zeg ik altijd van tegen de tuinman, die moet je even laten staan.
Ja, dat, precies.
Ook daar is Els Marie natuurlijk heel...
Ja, dan ging een duim omhoog. Voor beeldradio, de duim ging van omhoog van Els Marie.
Want Els Marie is ook erg actief in het behoud en ook het terugbrengen van de oorspronkelijke Bonaireaanse
planten. Weet je
ook
dat jij die palm in je tuin hebt?
Ja, dat weet ze heel goed.
Zeker weten.
Dat weet ze heel goed. Ik moet daar nog een keer de zaden van halen. Ik heb 2 van die palmen. 2 van de 26 palmen die er nog zijn, volwassen palmen, staan bij mij in de tuin. En bij mij heb je dus meer kans dat ze kruisbestoven hebben. Dus ze moet nodig een paar zaadjes van mij hebben.
Ja.
Maar dat
komt goed.
Moeten we even afwachten.
Ja.
Heb ik even een flinke ladder nodig.
Vanavond, wat is de bedoeling van vanavond? Wie is er welkom? Nou, iedereen natuurlijk, maar wat hoop je? Wat hopen jullie dat er vanavond bij Don Habitat in de zaal zit?
Nou, het initiatief van John Bonaire, dat kwam van Delno Tromp. Hij is bestuurslid van Stichting Academia Pavimento. Hij heeft in Nederland iets van jou bijgewoond. Ik weet niet of je een boek ondertekening had.
Nee, hij had een. Dat was een bizar verhaal. Hij heeft een boek gemaakt, samengesteld, Papiamento Pica.
Ja, ja.
En dat is voor een deel dat erotische woordenboek van Tip en Roeg. En dat was midden in coronatijd. Dus er was een geweldige toestand opgetuigd in het huis van Curaçao in Den Haag. Maar dat kon allemaal niet doorgaan, dus we deden dat bij hem thuis. Dus iedereen mocht langskomen en daar heb ik hem ontmoet. En daar was ook de gevolmachtigd minister en zo. En je mocht maar met z'n tweeën in dat kamertje zitten. Mm. Dus zo hebben we elkaar ontmoet. Toen hij in Nederland was, wou hij dit boek onmiddellijk hebben. In het vliegtuig heeft hij het gelezen. Helemaal. En bij thuiskomst hier op Bonaire schreef hij meteen een recensie over dat boek. Dat het las als een soort detective. En dat hij er helemaal weg van was. En dat is eigenlijk de basis voor deze uitnodiging geweest.
En dan kwam hij gelijk bij mij als voorzitter. Van, hey, we moeten John uitnodigen. En Anastasia die was ook helemaal geenthousiasmeerd daarover. Dus,
praat in je microfoon, Elsmarie.
Ja, want ik weet niet waarom Ini niet aan tafel zit. Ik heb Ini natuurlijk al gezwaaid en gedacht. Zeg, die zit gewoon ver weg op het terras.
Ze zit heel hard nee te schudden.
Zo jammer.
Oh nee, ik wist niet dat je hier bent.
Ja, jawel, Ini is er.
Ik zag, ik kwam te laat, dus ik moest heel snel gaan schuiven. Ik heb haar niet gezien. Dus Ini en Delno zijn degene die mij hebben gezegd van ja, het is een goed idee om John hier te brengen. Dus om de antwoord te geven op vanavond. John, wat verwacht jij vanavond?
John verwacht niet zoveel.
Nee, hij is heel diep aan nadenken. Let op, daar komt het.
Ik heb een wetenschappelijke achtergrond. En ik trad wel eens op dan moet je naar internationale congressen. En ik was altijd de schrik voor de congressen. Dat zeg ik niet zonder enige trots. Omdat ik nooit een abstract had en nooit wist wat ik van tevoren zou doen. Dus ik ging daar staan.
Een beetje zoals wij radio maken.
Precies, maar dan met wetenschap. Daar houden wetenschappers helemaal niet van. Maar ik vond het ontzettend aardig om te doen. Ik weet dus nog niet heel precies wat ik vanavond ga doen. Ik ga in ieder geval vertellen over August Willemsen. Ik ga vertellen over Pierre Lauver, wie dat was. De grote Antilliaanse volksdichter.
De boekenlijst.
Ja, de echt een hele belangrijke dichter. In Nederland merkwaardigerwijze nauwelijks bekend. Dan zou iets aan moeten gebeuren. En dan, omdat het boek heel erg op Curaçao speelt, ga ik eerst vertellen wat Pierre Lauver te maken heeft met Bonaire. Hij heeft een heel mooi gedicht over Bonaire geschreven. Dat wil ik direct wel voorlezen. Maar door de reden dat hij ook een verhaal over Bonaire heeft geschreven, is dat niet in deze grote bloemlezing De kleur van mijn eiland terechtgekomen. Maar misschien is dat aardig om even voor te lezen.
Graag.
Ja?
Absoluut.
Ja. En dan ben ik natuurlijk, en dat is dus de vertaling, hè? Het heet Lomi Bolde.
Ja, Bolde. Dat kennen we. Dat is een mooi gedicht.
Ik zal terugkomen. En dit is de vertaling. Onder vlerken van vlugge flamingo's strelen de golven van de zee je flanken en hoor je steeds opnieuw hun eeuwig zingen in bedeesde, murmelende klanken. Het moet een heel oprechte liefde zijn geweest, die de vogels voor jouw eenvoud voelde, dat zij met zoveel aan zijn komen vliegen om kleur te geven aan jouw dorre, trotse leest. Op u, Bonaire, ben ik al tevreden te kunnen leven in vergetelheid en vrede, uw langzaam leven op mij in te laten werken, meer en meer en zonder het te merken. Ik kom terug. Ik kom weer naar je stranden, ik wil je kusten weer zien en je bomen. Ik kom terug, want ik wil in je straten dromen, over je zoutvlakte zwerven, je savannen. Ik kom terug, ik denk nog aan de milde lach die ooit je naam gegrift heeft in mijn leven. De glimlach die diep in mijn hart het teken van je trouw heeft ingewreven. Je hoort dus dat die cadans die ook in het papiamento zit, dat hij dat echt behouden heeft. Hè? Dat loopt echt als...
Ja. Ja.
Ik heb het ooit opgenomen voor een filmpje.
Ja, dat filmpje, dat ken ik. Ja, dat ken ik zeker.
Daar heb ik heb er zelfs muziek onder geschreven ook toen de tijd. Dus ik ken het heel goed, dat gedicht.
Ja.
En deze vertaling had ik nog nooit gehoord. Is heel mooi. Hier hadden we wel een Jan van Veen tegenaan kunnen gooien.
Nee, zonde.
Hey, vanavond, hoe laat? Nog één keer, Els-Marie, alsjeblieft.
5:00 vandaag bij Captain Dan's Habitat. En het is tot 5 tot 7. En dan kan daarna blijven napraten en vragen stellen en kletsen met John.
En de mooie boeken kopen, hè? Want er is ook een dichtbundel.
Ja, er is John die heeft de boeken gebracht dat men kan aanschaffen.
Mooi, dus er moet cash mee.
Ja.
Er moet cash mee. En dan maandag. Je noemde nog even maandagavond.
Maandag is voor mensen die ervaring hebben al met vertalen. En... dat kan John ook beter uitleggen dan ik. Wat ga je maandag doen?
We gaan twee dingen doen, denk ik. Ik doe dat samen met Ini Statia. Wij hebben allebei een Nederlands gedicht dat we graag in het papiamento vertaald willen hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst praten over een heel beroemd gedicht van Pierre Lauve. Keo di Katibu, De klacht van een slaaf. Dat is een oud gedicht van Pierre Lauve. En daar hebben heel veel mensen hun tanden op stuk gebeten. Dus er zijn heel veel verschillende vertalingen van. En welke vertaling is nou de mooiste? Daar heb ik een essay over geschreven. En dat essay dat krijgt iedereen ook maandag uitgereikt. En dat is de start van de workshop. En dan daarna gaan we ook zelf aan de slag.
Maandag is op inschrijving of hoe werkt dat?
Het is op inschrijving. Hoe noem je dat? Het is al vol.
Ai, ai, ai. Oké.
Er zijn nu ongeveer 25 mensen ingeschreven.
Dus er komen maandag 25 vertalingen bij.
Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
En dus het is maandag al vol, maar maandag is het vanaf 6:30 tot 8:30, dacht ik. Maandag is een beetje langer.
Dan kunnen wij misschien uiteindelijk een keer degene die de mooiste vertaling heeft gemaakt uitnodigen in ons programma.
Ja, doen we.
Nou, bij deze dan...
Ja. Dus dat
kun je dan maandag... Ik bedoel, ik begrijp nu dat je niet zo van de voorbereiding houdt.
Ja,
anders dan Ini, volgens mij. Want Ini is wel iemand ontzettend van... Nee, dat is flauw. Maar dat is misschien wel leuk om dan te zeggen van... Oké, neem een gedicht wat dan op die avond of daarna... waarvan je zegt, maar dit is echt... Of iets wat totaal echt anders is. Anders misschien qua gedachten erachter.
Ja.
Want dit gaat ook over...
Ja.
Wat zit daarachter?
Ja, dat niet voorbereiden, dat is natuurlijk beetje gespeeld.
Ja, nee.
Want
nee,
ik vertelde net al wat ik ga doen.
Nee, super. Wat is maar vanavond.
U een beetje in de trant van, wat is uw imago dat ik geen imago heb?
Ja, precies. Nee, maar zo. Ja, precies.
Vanavond zijn nog plekken vrij bij Habitat. Dat is voor de lezing.
Kun je gewoon naar binnen lopen? Je hoeft niet aan te melden?
Nee, op dit moment niet meer.
Stoeltje erbij, stoeltje eraf. Dat
anders,
moet daar lukken.
Ik heb geen zin om van de hele middag nog aan die telefoon te gaan zitten.
Nee, maar stoeltje erbij, stoeltje eraf.
Kom maar.
Dat kan.
Kom maar.
Super.
Ja. En Habitat heeft altijd enkele stoelen in de kast. Dus ze kunnen altijd eruit halen.
Nou, veel succes vanavond dan. In elk geval. Ik hoop dat het inderdaad helemaal vol komt te zitten. Het is altijd mooi om een beetje de lokale cultuur hier aan deze tafel bespreekbaar te maken. Ik vind dat wel fijn. Ik heb dan ook een heel erg toepasselijk plaatje uitgezocht. Armin van Buuren met bla bla bla. Ja, ik had het uitgezocht op de titel, maar ik kende het nummer eigenlijk niet. Ik dacht van, we zijn muziekzender, dus we moeten muziek draaien, maar dit is geen muziek.
Heeft dat ook een beetje te maken met dat nostalgische optreden wat we volgende week krijgen? Of is dat dan weer totaal ander genre?
Welk nostalgische optreden heb je dan?
Ik lees hier DJ Charlie Lonois.
Ja, dat is Charlie Lonois. Dit is Armin van Buuren.
Ja, nee, maar ik zeg dus van, is dit in de stijl, trend van?
Nee. Charlie Lonois, dat is happy hardcore.
Heb je daar ook nog wat van? Een klein tuuntje?
Dat heb ik wel, maar ik bedoel, dit past al niet laat echt in het programma. Dus laten we dat nou even... ik kan het intro...
Ik moet even zitten, als jij nog gaat zoeken, even ondertussen door. We kregen een klacht binnen dat er heel veel ruis was achter dat kwam omdat er twee microfoons extra open stonden dan normaal. En... de mensen die er net aan tafel zaten, vrij ver van hun microfoon afpraten. Waardoor ik hem vrij hard moest zetten. Waardoor je dan heel veel van de ruis hoort. Excuus daarvoor. Ik beloof dat als ik die ruis eruit gaat bij de links in de podcast en bij SoundCloud.
Kijk, dat kun jij.
Dat kan ik.
En dat is altijd
wel. Dat kan ik, dat kan software.
Nou ja, goed. Maar jij weet hoe de software te bedienen die dit kan. En ik weet het, ik snap het hoor, dat wij hier niet de hardcore... maar goed, we hebben dat van die DJ Low Noise, dat staat hier echt als... Het zei mij namelijk helemaal niets.
Niets, totaal niets.
Nee, luister, dus. Luister. Oké, ik ga niet de plaat draaien, maar ik draai even het intro... zodat jij een erlevenis hebt. Ja?
Oké, kom maar.
Ben je er klaar voor?
Ja, ik ben er klaar voor.
Weet je het weer?
Ja.
Weet je het al?
Nee, echt niet.
Heb je nog nooit gehoord dit?
Nou, ik zeg niet dat ik het nog nooit gehoord heb, maar it doesn't ring.
Nou, dan wil ik graag weten, heel graag weten, waar die steen is waar je onder geleefd hebt, want dan wil ik daaronder gaan wonen.
Nee, wanneer was dit?
90s.
90s.
Kijk, dit is gewoon happy hardcore hier.
Oh my god. Zo liep ik denk ik gewoon achter de kinderwagen en me druk te maken over dat de Pampers heel duur waren of zo. Ik weet het niet,
schat. Nou, in die kinderwagen werd gehakt.
Ja, waarschijnlijk. Ik zou het aan mijn zoon moeten vragen. En die zou waarschijnlijk dan dit antwoord weten. Oké, okay, maar dit is dus... Oké. Okay. Nee, oké. Okay.
Ja, let op. Even voor die,
ja,
even, hoe die
ja,
beat
daar
is.
Komt-ie, hè. Oké. Okay.
Dat is Charlie No Noise.
En dat gaat los, want hij staat ook op het nieuwsoverzicht. Dus dit gaat los volgende week.
Ik had het erop gezet met het idee van, wie is dat? Michiel weet dat vast wel.
Nou ja, maar jij hebt wel een aha-erlevenis ervan, toch?
Ik herken het. En ik herken inderdaad Happy Hardcore, want dat heb ik me in de jaren 90 kapot aan geërgerd.
Nou, alle ouders van nu... ik heb hem toevallig ook gedraaid. Gisteravond was ik aan het draaien bij basisschool De Pelikaan. Daar heb ik hem ook even gedraaid. En ja, al die ouders van nu, ja, die waren toen kids. En die vonden het prachtig. Dus dan draai je dat. En dan staan daar een paar van die ouders, over het algemeen kerels trouwens, staan daar op en neer te springen en naar de grond te wijzen. Terwijl ze hun hoofd vasthouden, want zo hoort dat.
En
die staan gewoon even te hakken daar. En dat is wel heel grappig, want die staan een beetje naar elkaar
en
te lachen.
En die kinderen staan van
papa?
Nee, want die kinderen die beginnen mee te springen. Die vinden dat ook wel leuk.
Oh, dus, dat denk ik ook wel. Maar goed, ik begrijp dus dat deze DJ volgende week gaat spelen.
Die gaat volgende week spelen.
Ja, Bij Ocean Oasis.
Ja. Ocean Oasis.
Bij Ocean Oasis. En hij heeft zijn roots hier liggen. Hij is volgens mij opgegroeid in Nederland, maar hij heeft wel zijn roots hier liggen.
Ja, en ik begreep ook zijn...
Op vakantie hier,
Ja, en volgens mij een vrouw...
Toen het nog goed was.
Ja.
Oh ja, en zijn vrouw heeft ook Bonaireaanse
roots. Ja,
dat is het. Zijn vrouw heeft Bonaireaanse roots.
Ja, dat klopt. Zijn vrouw is Bonaireaans.
Ja. Nou ja, we zitten een beetje in de cultuur en in de muziek en in de boeken en in de proza. Dus ik vond hem wel... oké. Okay. Maar ga je volgende week of...
Ik zal eens even heel hard over nadenken om niet te gaan.
Of kan je dat thuis horen bij jou?
Waarschijnlijk wel, maar...
Dan hoef je helemaal niet te gaan.
Maar heb je hardcore? Ik vind één of twee plaatjes leuk. Maar daarna ben ik er wel klaar mee.
Ja, ja, ja. Oké, dat heb ik heel vaak trouwens.
Ook als ik sta te draaien, dan moet deze plaat... Echt waar hoor, het is altijd een succes als je die plaat draait. Maar... ja, twee of drie en daarna beginnen mensen gewoon weg te gaan. Dus nee, het is niet mijn... Als je een wat bredere muzieksmaak hebt, is het leuk voor één of twee plaatjes en dan is het sloes.
Oké.
Okay. Dames en heren, we hebben nog 20 minuten.
Ja, en nog een hele waslijst.
En een hele waslijst.
Nou, nu ben jij aan de beurt.
Nee, ik stel het al op. Dus,
Nou, oké, okay, Michiel, jij. Want ik heb die DJ nu aange...
Nou, laten we eens gewoon lekker over veiligheid praten. Twee gewonden bij de eerste schietpartij in 2025.
Ja, Dat was behoorlijk snel. Er zijn... even kijken, wanneer is dit? Ja, vorige week zaterdag zijn er twee mannen bij een schietpartij gewond geraakt. Die wel heel snel weer. Voornamelijk inderdaad eventjes te melden van jongens, de trend die eind vorig jaar is ingezet. Ik bedoel, er zijn vorig jaar zijn er 10 incidenten waar vuurwapenbij betrokken zijn geweest, gemeld op het eiland. Waarvan het overgrote deel in de tweede helft van het jaar. Dus die is in feite begonnen in de tweede helft van het jaar. En het zet zich dus nu door.
Ja.
En twee weken geleden heeft gezaghebber...
Ja, gezaghebber.
Ik kom er niet helemaal
in. Nou, we hadden John hier aan tafel. Ja. John Soleano, gezaghebber.
En we hebben het daar ook over gehad.
Juist.
En ze zegt van, nou ja, goed, we zijn nu aan het proberen met gerichte acties en fouilleren zonder aanleiding.
Speciale verordening, juist.
Ja, verordeningen. Als ik dan lees dat daar drugs worden gevonden, hartstikke mooi dat dat wordt gevonden, dat er messen worden gevonden, maar dat eigenlijk bij al die zoekacties geen of nauwelijks vuurwapens worden gevonden, dan denk ik van ja, jongens, gaan we daar dan de goede kant mee uit?
Nou ja, je vraagt je af of het werkt. Maar als het niet werkt, wat ga je dan doen?
Wat dan?
Kijk, wat je toch vooral wil, is dat die dingen niet op de straat rondgaan.
Nou ja,
dus
Soriano,
kun je weinig anders doen dan preventief fouilleren, auto's leeghalen en dat soort dingen.
Wat Soriano wel zei, is van, wij hopen ook dat door deze acties mensen die wapens thuis laten liggen en niet meenemen. Dat zou al enorm schelen.
Ja, ja, want dat is het punt. Je wil niet dat ze op straat terechtkomen. Ja. Je wil dat die mensen gewoon... als je dan zo'n gun hebt, illegaal... verstop hem dan maar even heel goed. Ja. Dus ook zo dat je kinderen hem niet kunnen vinden. Maar ja, het liefste heb je natuurlijk dat ze helemaal van het eiland verdwijnen. En dat ze bij de politie worden ingeleverd.
Ja, en Soriano vertelde toen ook in zijn verhaal van dat inleveracties geen zin hebben. Omdat er dan alleen maar kapotte en verroeste
luchtbukjes en dat soort dingen. Dat was weinig succesvol.
Dus het is echt een probleem.
Ja. Nee, en nog eentje op de lijst. Hè.
Ja.
Politiek gerelateerd nieuws. Daar weet jij alles van, want je hebt het ook opgeschreven.
Mm-hmm.
Raadslid Kroon vindt de aanvallen van Abraham op Bonaire Holding Maatschappij, BHM, niet op feiten gebaseerd.
Ja, klopt. De laatste tijd heeft Clark Abraham, gedeputeerde, vrij veel vaak gezegd van ja, bijvoorbeeld over Celibon, van ja, dat is hun probleem, dat hebben zij gedaan. Meteen zegt James Kroon namens de UPB van jongens, het zijn gewoon overheidsbedrijven, dus het valt onder onze verantwoordelijkheid. En punt 2 zegt hij van, Clark Abraham noemt geen gegevens, geen feiten, maar heeft het over een gevoel dat hij heeft. En hij zegt van als... Hij vindt zelf dat je als gedeputeerde dat gewoon eigenlijk niet moet doen. Maar als je dit soort uitspraken doet, dat je echt ook bewijs moet hebben dat je gelijk hebt.
In de tegenwoordige politiek is een gevoel net zoveel waard als feiten, toch?
Nou, lijkt het inderdaad wel. Ja, ik heb het stuk gelezen.
Dit zeg ik overigens met heel veel sarcasme.
Ja.
Voordat mensen denken dat ik dit echt meen.
Nou ja, nee, ik denk wel dat het tegenwoordig... Er wordt wel heel erg op de man gespeeld. Ja. En wat dat betreft denk ik dat is iets wat we misschien wel wereldwijd zien. Ik heb het stuk gelezen in Papiamento. Wat geplaatst wordt op diverse social media sites. Waarvan ik de indruk kreeg dat dat geschreven is. Dan wel door James Kroon, dan wel door de partij. En daarin worden ook wel best wel stevige woorden gebruikt. Aan het adres van Clark. Over dat hij echt eigenlijk nu niet meer zo goed weet wat hij allemaal zegt. Dat hij een beetje vergeetachtig wordt. En dat hij een beetje onzin praat. Dat
maar
was het stuk in Papiamento.
Ik zie ook mensen antwoorden daarop. Met van, en dan wordt James Kroon weer beschuldigd.
Nee,
maar dat is ook whataboutisme.
Nee, maar even van dan denk ik bij mezelf van... Oké, James, meneer Kroon. Ik snap dat je zegt van hey joh, laat dit soort dingen. En laat ook de overheidsbedrijven hun werk doen. En beperk je tot de feiten. Dat vind ik nog een oproep waarvan ik iets denk. Dat kan ik hebben. Maar dan, dat je dan zelf in feite dan ook weer met meningen en opvattingen en onderbuikgevoelens naar Clark Abraham komt.
Ja, dus dat is een beetje, maar daarom benoem ik het inderdaad ook. Dat wat jij nu zegt, dat vond ik eigenlijk ook wel weer echt opvallend. En het is natuurlijk
En dat Clark Abraham daar dan weer op reageert.
Tuurlijk, denk, oh, ja. Jongens, ja, ja jongens, nee, jongens. Dan zijn we weer lekker bezig.
Dan zijn we echt met dorpspolitiek bezig. Oh, ja. Oh, sorry, ik zag je meningen geven.
Nee, maar goed, ik vind wel inderdaad... weet je, de overheids-NV's die dus samen zitten in die Bonaire Holding Maatschappij. Ja, dat is natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid van het bestuurscollege van het AOW.
Ze zijn de enige eigenaar.
Ja.
En dus hebben ze alles erover te vertellen.
Ja, dus is het een beetje lullig als je zegt van ja, maar weet je, nou, dat
een
is falen niet echt
van een falen van een overheids-BV, NV, want het zijn NV's, overheid-NV, is het falen van het bestuurscollege.
Het is een beetje zoals Wilders die commentaar heeft op de regering in Nederland. Ja. Ja. Dan, hallo, je bent het zelf.
Ja, als hij slapte verwijt, dan is dat zijn eigen schuld. Want hij heeft schoof daar neergezet.
Precies.
Ja. 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 Nee, goed, het is een van jouw dingen. En we zullen wel... het is volgens mij full swing. De reces is natuurlijk over. Dus dit zal niet het laatste zijn. Überhaupt natuurlijk niet over de hele zaak.
Ik ben blij dat het reces over is, want... politiek gerelateerd nieuws is op dit moment zo minimaal dat ik gewoon denk van jongens, doen jullie nog wel eens wat?
Ja, nou ja, ze zijn goed uitgerust denk ik. Ze hebben goede vakanties allemaal en die hebben ze denk ik ook allemaal nodig gehad. Dus dat is ook prima. Dus dan zijn ze er nu weer klaar voor denk ik om te doen waarvoor ze er zitten. En dat is besturen.
Oké, ik wil eventjes een paar positieve dingetjes aanstippen.
Graag.
Wat dacht je van het feit dat er 8 soorten vogels op Bonaire zijn ontdekt die niet eerder waren geïdentificeerd?
Ja, het zijn geen nieuwe vogels, het zijn geen nieuwe soorten. De soorten zijn bekend en ook op andere plekken, maar ze waren nog nooit...
hier gezien?
Ja, ze waren wel gezien, maar ze waren nog niet voldoende gezien om geïdentificeerd te worden. De aantal van die vogels waren al eerder ontdekt van... oh ja, hier hebben we een vogel. Ja. Die kennen we niet. Maar was er te weinig gegevens, te weinig foto's, te weinig observatie. En in de afgelopen 4 jaar zijn dus 8 van die... sommige helemaal nog niet bekende en andere wel... we weten dat er andere vogels zijn waarvan we niet weten wat het is. Die zijn geïdentificeerd, waardoor er dus nu 8... duidelijk is dat er 8 soorten vogels op Bonaire waren, maar wat we van tevoren nog niet wisten.
Ja. Ik had in mijn tuin toevallig laatst een vogel met die rood kopje, met zijn toefje op zijn kop, zo'n kuifje. Mm-hmm. En ik dacht ook van, nou, dat vogeltje ken ik niet. Dus ik gidsen openslaan, maar daar kwam ik hem ook niet in tegen. Dus misschien is het een van deze 10.
Dat zou kunnen.
Weten we dan ook, misschien als we dan weten welke vogel het is, waar die oorspronkelijk vandaan komt en waarom hij geëmigreerd is?
De kenners weten dat wel. Maar
ja, ja. Maar dat staat er verder niet bij. Nee. Want dat vind ik altijd wel interessant om te weten.
Als Marie is er weggelopen, dan vind ik ook een ontzettende vogelaar.
Ja, dat is inderdaad. Ik zat er net aan te denken. Oké, die schrijf maar even op.
De namen als pijlstormvogel, geelpootlijster, even kijken, witstaartwouf. Witvleugelduif. Het zijn prachtige namen.
Ja, het zijn zeker prachtige namen. En daar komen we nog wel achter. Dat vind ik dan wel interessant om te weten. We hebben het natuurlijk vaak over climate change. Noem het maar. Dus dan is het heel interessant om te weten waarom zo'n vogel in één keer gaat bedenken. We gaan nu eens gezellig naar Bonaire. En daar is misschien wel genoeg te eten.
Oh ja,
of te schuilen.
Een slakkenvlieger. Die is ook gezien.
Een slakkenvlieger?
Ja.
Verzin je toch?
Een volwassen slakkenvlieger.
Okay, dat is volgens mij dat ding met het rode kuifje wat jij hebt gezien. Juist,
een slakkenvlieger?
Ja, denk het wel.
Rood gekuifde slakkenvlieger. Ja, dat zou zomaar kunnen.
Hey, weet je wat ik wel leuk vind trouwens? Die Issue Award voor Klimaatzaak Bonaire door Greenpeace. Want iedereen lacht. Ja, ho. Die heb
precies.
Je ook. Wat kun je daarover vertellen?
Het is een belangrijke prijs. De prijs wordt officieel overhandigd op het ISU-congres op 23 januari. Ze krijgen die prijs omdat ze als organisatie, samen met de bevolking, een rechtszaak nu zijn begonnen tegen de Nederlandse staat. En dat is eigenlijk niet eerder voorgekomen in de wereld. Dat dus een staat wordt aangeklaagd over de klimaatverandering. En dat ze er te weinig over doen. En om dat aan te moedigen is dus deze prijs gegeven.
Ja, ik heb daar wel één commentaar op. Namelijk, als ze hier namens Bonaire een rechtszaak gaan aanspannen. Ondertussen, terwijl wij tegen Nederland zeggen, jongens, jullie doen te weinig aan het klimaat voor ons. Ligt hier 200 van de 365 dagen ligt hier een cruiseboot voor de deur. Ik kan me voorstellen dat de rechter dan zegt van nou, als je daar zo druk over maakt, waarom doe je daar dan niks aan? En wat dat betreft vind ik het eigenlijk wel nodig dat we een keer een referendum gaan krijgen hier over die cruiseboten.
Heb je even een stokpaardje van Michiel?
Ja, nee, ik heb het al vaker gezegd. Ik denk wel dat het belangrijk is. Wij worden hier als eerste geraakt door de klimaatverandering. En oké, we trekken nu onze bek open, maar we moeten thuis ook onze bek open trekken.
Nou, ik denk dat het... Dit is natuurlijk een heel complex verhaal. Maar ik hoor wat je zegt. En inderdaad zou je af kunnen vragen van oké, we eisen van een Europa en een Nederland en van de wereld van hey, hou rekening met ons en Nederland. Wat doe je dan? Het is gedoemd tot mislukken. Dat weten we nu. Dus wat ga je daarvoor doen? Ja, en dan zelf doen we daar misschien nog zeker niet genoeg aan. Ja,
maar mag ik daar dan een positief bedoeld een suggestie voor doen? Er is tegenwoordig een klimaattafel. Dat is een organisatie die voorgezeten wordt door de voormalige waarnemend gezaghebber Nolly Onjana. Kaart het daar aan.
Ja, dat is misschien een goed idee.
Gaan we met Nolly praten.
Ja. Ja.
Er zijn volgens mij een aantal town hall meetings, er is al één geweest. Volgens mij staan er nog meer inderdaad op de agenda.
Je kan ook daarbuiten kan je gewoon contact opnemen met Nolly hierover, want als voorzitter.
Ja.
Dit is echt serieus bedoeld,
ja, nee, inderdaad. Ik kan een keer koffie gaan met hem gaan drinken en daar eens even gewoon over gaan praten. Misschien heb ik zijn oor dan wel.
Maar ik vind het voor Greenpeace, want we weten dat de club die zo hard werkt hier op het eiland, dat is een heel klein groepje. Het is ontzettend lastig om mensen daarin mee te krijgen, omdat het ook een hele ingewikkelde materie is, climate change. En in hoeverre heeft dat dan invloed op jou en wat zou je daaraan kunnen doen? Dus ze krijgen niet echt ontzettend veel mensen mee.
Plus als je honger hebt, dan interesseert het je helemaal geen
moment. Dus ik vind het heel gaaf.
Het is ook een beetje, weet je, met de verrechtsing van de hele samenleving.
Ja,
waar mensen eigenlijk alleen maar naar geld kijken en niet naar de rest. Leuk, die cruiseschepen. Maar als het klimaat zo meteen echt vernacheld is, dan komen die cruiseschepen ook niet meer. En dan komt je geld ook niet meer.
Dat is Nederlands gezegd ervoor, hè? Naar mij de zonvloed.
Precies. Inderdaad. Dat is.
Nee, maar ik vind het voor de mensen van Greenpeace en voor Anani bijvoorbeeld. En alle mensen die hier hard verlopen op het eiland. Is het mooi dat er iets van zo'n award komt. Want dat geeft je ook wel weer moed. Want dat valt niet mee hoor. Elke keer leuk onder die tamarindeboom gaan zitten. En kijken of je de lokale mensen kunt bereiken.
Je kan ook naar politiek toe.
Maar,
ook in de rechtszaak kan je gewoon zeggen. Jongens, we staan hier niet alleen in deze
juist. Manier. Nee, ik vind het, leuk voor hen. En het is een belangrijk, het is niet zomaar iets. Dus,
nee, zeker.
Well done. Complimenten aan de club Greenpeace op Bonaire.
Precies. En dan dit. TUI introduceert Cento voor lokale betalingen.
Cento.
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 Staat hier T-double-O hoor.
Ja, nee, maar dat is Cento.
Oké. TUI introduceert Cento. Voor lokale betalingen op ABC-eilanden.
Ja, super makkelijk.
Cento is de ABC.
De Caribische tikkie.
Nee,
ja. Feitelijk wel.
In feite wel, ja. Waarmee je dus gewoon iemand een betalingsding kan sturen en dat gaan betalen. Het is, we hebben hier geen dingen als, hoe heet het nou weer in Nederland? Ik ben de naam wel eens kwijt. Maar in ieder geval.
Tikkies?
Nee, dat andere. Waar je dingen kunt betalen online.
PayPal
en dat soort dingen. Ideal.
Ideal bedoel ik. Dat soort. Je wordt echt een beetje seniel.
Nee, maar het is inderdaad wat je zegt. Cento is goed te vergelijken met Ideal. Ik denk dat we hem dan goed hebben. Ik zei tikkie, ik was te snel.
Maar de Ideal is denk ik. Het is de Caribische Ideal. Ja. En. Tot nu toe was het zo dat als jij hier een reis boekte bij, of een vliegticket boekte bij TUI, dat je dat via een Nederlandse rekening moest betalen of via je creditcard. Nou, als je geen Nederlandse rekening hebt en geen creditcard, kon je dus geen reis bij TUI boeken.
Die is niet helemaal waar.
Ja, dan moest je.
Maar wel op het kantoor. Gewoon,
dan moet je naar het kantoor.
Ja, dan moet je naar het kantoor. Dat hoef je dus nu niet meer te doen. Je kan lekker helemaal alles regelen. Vanuit je eigen luistool, internet, online. Woep. En het gaat. Mits je natuurlijk de MCB en Banco di Caribe hebt.
Want dat zijn de enige twee.
Want dat zijn de enige twee die nu aangesloten zijn RBC bij Centu. Nee.
Okay. Nog niet.
Nou ja, dat, laten we hopen dat ze slim zijn en dat ze er natuurlijk ook bij gaan.
Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel zo. Hoe meer bedrijven zich bij Centu gaan aansluiten, hoe meer ook banken gaan denken van, daar moeten we iets mee.
Okay. Mag ik nog de laatste? Want ik was daar een beetje bij betrokken. Heel snel. Studenten MBO bezorgen ouderen een gezellige ochtend. Dat was fantastisch. Een club van de MBO van een klas event management. Die heeft een hele gave ochtend georganiseerd.
Wat ik zo leuk vind. Het is niet wat altijd gebeurt bij het MBO. De afdeling zorg, maar een andere studie.
Juist, nee, echt fantastisch. Echt, en daarvoor hebben ze een aantal ouderen uitgenodigd. Ook mensen die bekend zijn als klant van de voedselbank. En die hebben een waanzinnige ochtend gehad. Die studenten hebben het zo leuk georganiseerd. Met spelletjes, met bingo. Er was iemand die kwam op zijn kwarta spelen. Mensen hebben gedanst. Mensen die amper mobiel zijn, die konden niet blijven zitten. Ik heb foto's gezien. Ik heb heel veel appjes gelezen. En zowel inderdaad de docent Sanne als haar klas. Waanzinnig. Ze hebben genoten.
Nou, vind ik een mooie afsluiting van het programma.
Ja. Nou ja, wat kan ik zeggen?
En wij gaan lunchen.
Op de klippen. Wij gaan lunchen inderdaad zometeen. Dus wil je ons nog even snel te spreken hebben, dan moet je nu naar Cuba Compagnie gaan. Want dan zitten wij hier nog lekker aan de lunchtafel. Voor wat dat betreft is het gewoon nu voorbij. En ik had nog graag een heleboel andere dingen. De scheepswrakken hadden we hier. Scheepswrakken onderzoek op Bonaire trekt volle zaal. We hadden graag Ruud Stelten hier gehad. Die dat heeft geleid, maar die vliegt vanavond en die is momenteel. Die heeft studenten uit Amerika en uit Nederland en weet ik veel waar niet allemaal. En die is hier nu allemaal aan het verdelen om het vliegveld. Dus die had geen tijd om te komen. Helaas dat niet, maar ik hoop nog wat informatie van hem te krijgen. Kunnen we misschien volgende week nog wat over vertellen. Dit was Op de Klippen. Zometeen na het nieuws hoor je Ron Gijzen met de Klaat op 20. En wij houden het voor nu voor gezien. Volgende week zijn we er natuurlijk weer om 12 uur.
Altijd.
Hier op Megahit FM.
Altijd.
Zowel hier als in Hongkong te horen en anywhere daartussenin. Ik zeg samen met jullie,
ajootje,
cadeautje. Tot volgende week.
Zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.